Goedenavond iedereen. Welkom op de gemeenteraad van 25 september. We gaan starten in openbare zitting met punt 1, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Iedereen akkoord? Oké. Okay. Ja?
Nou, daarbij aansluitend. Ik heb gezien dat de verslagen nog altijd op een andere plaats genoteerd worden dan normaal bij de notulen van de gemeenteraad. Daar was een technische reden voor, herinner ik mij, dat daar niet meer bij stond. Hè. Nu, je gaat op de site, je gaat bij gemeenteraad, je klikt op notulen en verslagen, maar daar zijn de notulen niet meer terug te vinden. Hè. Ook niet beknopt. Die zijn... Je moet naar boven gaan, je moet dat al weten, dat je daar moet gaan zoeken. Ik vergis mij nog iedere keer en ik denk dat ik daar meer op zit dan de gemiddelde Hoorbekenaar. Ik herinner me dat er iets technisch was, maar het zou toch goed zijn moest dat overbrugd worden en dat terug op zijn plaats mooi duidelijk staat en niet meer zo weggestoken.
Dan gaan we
naar een verkiezingsjaar. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die in zo'n jaar een keer toch wel meer interesse hebben en dat makkelijk te vinden is. Wat er gebeurd is.
Er is een koppeling tussen het notulenprogramma en die link die op de website staat waar dat je naar de besluitenlijsten en de notulen kunt gaan. En dat is van Vlaanderen opgelegd dat er moet instaan. En dat komt omdat dan pdf'en...
Maar dat is ook zo verwarrend,
de pdf van uw notulen, als er iemand een zoekopdracht ingeeft, kan dat een resultaat geven in uw besluitenlijsten en in uw notulen. Buiten als je gewoon pdf oplaat op de website, gaat dat geen resultaat geven.
Ik heb dat gezien dat er daar een linkje staat naar de pdf. Als je daarop klikt, krijg je de volledige tekst.
Ja.
En anders krijg je alleen het aantal stemmen. Ja, nee, en wat weet
ik
allemaal.
Ja, maar kan het wel, ja.
Maar dat is niet mijn probleem. Maar gewoon dat terug op de pagina staat waar dat geopend en dat je niet meer moet gaan zoeken. Allee, je moet al weten. In eerste instantie denkt het is er gewoon niet.
Ja.
Terwijl dat je dan...
Ja. Ja. Ja, kan dat er wel weer in oplaten.
Ja.
Maar die link, die LBLOD noemt dat, die blijft erop staan.
Nou, dat kan, maar het zou duidelijker zijn.
Ja.
En nog iets, we hebben geen ontwerp natuurlijk gekregen deze keer. Nee, ja.
Ah, excuseer. Nee. Had Peter op voorhand gezegd.
Ik vind dat nog interessant voor de voorbereidingen.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, dank u. Punt 1 goedgekeurd. Dan kunnen we overgaan naar punt 2, personeel, arbeidsreglement en de goedkeuring daarvan. Bij punt 2 wordt een toelichting verstrekt over het arbeidsreglement, zowel voor de gemeente als voor het OCMW. We gaan dit punt dus samen behandelen. En we hebben verschillende deskundigen uitgenodigd deze avond. En Alain Galois van Sipal Schouwbroek zal starten met dit punt, het arbeidsreglement. Ik geef het woord aan meneer Galois.
Dank u wel, voorzitter. In het eerste helft van dit jaar hebben wij samen met de administratie gewerkt aan de opmaak van een arbeidsreglement voor het lokaal bestuur van Hoorbeke. Ik ga heel kort toelichten de plan van aanpak die we gebruikt hebben, de weg die we afgelegd hebben tot op vandaag en dan ook inhoudelijk wat ingaan op een aantal aandachtspunten. Jullie zullen gemerkt hebben, als jullie het arbeidsreglement doorbladerd hebben, een vrij omvangrijk document van een 100-tal bladzijden. Maar het is ook de bedoeling dat document naast de rechtspositieregeling die het personeel al had, dat samen met die rechtspositieregeling eigenlijk alle regels in zaken personeel verzamelt. Zodat het personeel gemakkelijk naar die twee documenten kan kijken en dan alle regels daarin zien. En dus alle bestaande reglementjes zijn daar ook in vervat geworden. Hoe zijn wij te werk gegaan? Eerst en vooral, wij zijn uitgegaan vanuit de bestaande rechtspositieregeling. De gemeente en het OCMW heeft de rechtspositieregeling, had tot op vandaag nog geen arbeidsreglement. Het arbeidsreglement is eigenlijk een soort verfijning van een rechtspositieregeling. De rechtspositieregeling legt algemene principes vast. Het arbeidsreglement gaat zich meer op de details en op de uitvoering concentreren. Bijvoorbeeld de uurroosters vind je in een arbeidsreglement, vind je niet in een rechtspositieregeling. Dus we zijn gestart vanuit de rechtspositieregeling en uiteraard van een aantal best practices van arbeidsreglementen die wij zelf al begeleid hebben. Ook rekening houdend met onze ervaring met wat willen vakbonden, waar hebben zij de aandacht voor, en ook naar toezicht toe, en wat zijn daar de aandachtspunten, zodat we daar allemaal rekeningkosten mee houden. We hebben dan een paar overlegmomenten gehad met de administratie, zowel fysiek als telefonisch. En we hebben ook bij heel wat derden bijkomende info verzameld. Dat gaat over de mensen van Solva die hier ook aanwezig zijn. Dus de preventieadviseurs die wij erbij betrokken hebben. Mensen van de provincie voor de ICT-code. En zo nog een aantal mensen. Zodat wij ook de expertise die daar zat kunnen vatten hebben. En uiteindelijk hebben wij dan een ontwerp gefinaliseerd. Die naar de vakbonden werd toegestuurd. Omdat een arbeidsreglement overlegmaterie is met de vakorganisaties en vereist dat de vakorganisaties daar een eenparig gunstig advies over geven. Dat overleg heeft plaatsgevonden op 19 juni van dit jaar in het Hoogoverlegcomité. Daar was fysiek één vakbond aanwezig, het ACOD. Het ACV heeft schriftelijk een aantal opmerkingen bezorgd. We hebben die opmerkingen verwerkt. Dat waren vooral detailopmerkingen, wat verduidelijkingen die zij wensten, die zijn aangebracht in de tekst. En op vraag van het ACOD is het arbeidsreglement dan ook uitgehangen voor het personeel, samen met een opmerkingregister, zodat het personeel ook opmerkingen kon maken over de ontwerptekst. Zo'n overlegprocedure, in de wetgeving staat dat die 30 dagen betreft. Maar aangezien dat wij het uitgehangen hebben voor het personeel en die opmerkingen ontvangen hebben, hebben wij in overleg met de vakorganisatie, of even het bestuur in overleg met de vakorganisatie, die overleg termijn verlengd tot eind augustus. We hebben dan die opmerkingen binnengekregen en wat bleek eigenlijk over de tekst zelf, heeft het personeel geen opmerkingen gemaakt. We kregen gewoon twee eigenlijk praktische vragen vanuit het werkliedenkorps, denk ik. Het eerste was van, hoe zit dat met het heffen en tillen? Hoeveel kilo mogen wij maximaal tillen? En een tweede opmerking was van, als wij in de hoogte werken, zijn daar ook regels voor? Daarvoor hebben wij Solva gecontacteerd, die heeft een antwoord gegeven. Voor heffen en tillen is het maximaal aantal kilo blijkbaar 25 kilo die men alleen mag dragen. Gaat men daarboven, moet men collega's daarbij betrekken of speciaal materiaal tiltechnieken gebruiken. Voor in de hoogte te werken, van zodra dat het boven de 2 meter is, moet daar een risicoanalyse gebeuren door uw preventieadviseur, die dan moet kijken of dat er specifieke beschermingsmaatregelen moeten getroffen worden. Er is ook afgesproken dat er een specifieke opleiding heffen en tillen voor het personeel gaat georganiseerd worden vanuit Solva, zodat mensen daar ook meer mee vertrouwd zijn. Gelet op die opmerkingen ook hebben wij dan contact gehad met de vakorganisaties en beide vakorganisaties die actief waren in dit proces hebben beide een gunstig advies gegeven. Betekent dat we door kunnen en dat jullie, als jullie akkoord zijn met de tekst, die kunnen goedkeuren en dat die kan in voege treden. Als we dan inhoudelijk kijken, wat staat er zo allemaal in een arbeidsreglement? Een aantal algemene inhoudelijke bepalingen op wie dat van toepassing is. Een aantal plichten voor het personeel. Dat gaat enerzijds over kennisgevingsplicht. Als je je adres wijzigt, dat je dat moet doorgeven, zodat alle personeelsadministratie correct verloopt. En ook een ganse procedure in zaken arbeidsongevallen zit ook in dat hoofdstuk. Dan hebben we een hoofdstukje rond de aard van overeengekomen werk, dat iedereen het werk moet uitvoeren zoals dat in de arbeidsovereenkomst of in zijn aanstellingsbesluit staat, maar ook wel met een bepaling dat in uitzonderlijke situaties men niet mag weigeren om tijdelijke andere activiteiten uit te voeren. In zaken arbeidsduur, zoals in alle lokale besturen, is die 38 uur in de week. Die moet binnen de 4 maanden gerespecteerd worden. En men moet ook de uurroosters respecteren. Wijkt men daar toch tijdelijk van af, dan kan dat, maar moet men het personeel op voorhand minstens 7 kalenderdagen daarvoor inlichten. In zaken de jaarkalender en de verlofregeling. De basisregels die staan in de rechtpositieregeling. Basis is 30 dagen betaald vakantieverlof. Dat is conform de regels die Vlaanderen heeft opgelegd, tussen de 30 en de 35 dagen. Hier in Orebeke starten we met 30 dagen en komt er op basis van leeftijd dan een aantal dagen bij, zodat er naar die 35 wordt toegegroeid. Men is in principe verplicht het verlof op te nemen binnen het kalenderjaar zelf. Maar als daar omstandigheden zijn die het niet toelaten om het op te nemen, kan de algemeen directeur toelaten dat er maximaal 8 dagen worden overgedragen. En die moeten dan opgenomen worden voor 1 mei van het volgende kalenderjaar. Daarnaast is er ook een specifieke regeling die ook in de privé nu wordt ingevoerd vanaf volgend jaar. En dat is als je vakantie niet hebt kunnen opnemen omdat je langdurig ziek bent geweest, dat je dan je vakantie niet verliest en dat je ook een langere termijn hebt om die op te nemen. De regelgeving zegt 15 maanden na het kalenderjaar. Dat is eigenlijk conform de Europese wetgeving die daarom bestaat. Wat ook gewijzigd is, en dat geldt ook voor de privé binnenkort, is de combinatie ziek zijn en vakantieverlof. Vroeger was de regel de eerste schorsingsgrond geld. Was je eerst in vakantie en werd je daarna ziek, bleef het vakantie. Was je eerst ziek en daarna ging je vakantie in, werd dat als ziekteperiode voorzien. Nu is er opgelegd dat ongeacht wanneer dat je ziek valt, dat als ziekte wordt beschouwd. Dus iemand die in vakantieverlof is en daar ziek wordt, gaat de vakantie omgezet worden in ziekte en kan die op een later moment die ziekte opnemen. In zaken arbeidsongeschiktheid, dat is dan eigenlijk de regeling als men ziek wordt. De aandacht voor ook de nieuwe regeling, die ook al in de pers is geweest, dat de personeelslid nu recht heeft om 3 maal per jaar geen geneeskundig getuigschrift in te dienen voor de eerste dag ziekte. Dus dat is niet enkel een eendagse ziekte, daar kan het voor gebruikt worden, maar het kan ook de eerste dag zijn van een langdurige ziekte. Men heeft dat eigenlijk ingeschreven, omdat het op vandaag de dag niet altijd eenvoudig is om als je ziek bent een dag zelf nog bij je huisarts te raken. Moet je digitaal vaak registreren en zo. En niet alle huisartsen zijn bereid om, als je de dag nadien maar gaat, om met terugwerkende kracht een ziektebriefje te schrijven. Dus dat wordt daardoor een stukje opgevangen. Ja, dan een hoofdstukje in zaken dienstverplaatsingen, waar eigenlijk een soort oproep in staat om als er gezamenlijke dienstverplaatsingen gebeuren, bijvoorbeeld naar een opleiding, dat men eigenlijk een gezamenlijk voertuig gebruikt. Het zij het openbaar vervoer, het zij met 1 wagen rijdt. In zaken vorming wordt verwezen naar de rechtspositieregeling. Salaris heeft vooral betrekking op de datum van uitbetaling, van wanneer worden de mensen uitbetaald. Voor contractuelen is dat na het verloop van de maandprestaties, voor statutairen is dat vooraf. De statutairen worden nog altijd vooraf uitbetaald. En dan ook een aantal rechten en plichten van het toezichthoudend personeel. Het toezichthoudend personeel dat hier in Horebeke eigenlijk bestaat uit de algemeen directeur. Van die rechten en plichten heeft om eigenlijk het personeel, de goede werking van het personeel te bewaken. En ook een aantal zaken als men denkt dat een personeelslid niet geschikt is. Bijvoorbeeld omdat hij dronken zou zijn op de werkvloer, dat de algemeen directeur die naar huis mag sturen of naar een arbeidsgeneesheer sturen ter controle. Volgend hoofdstukje zijn een aantal bijzondere voorschriften die voorzien worden. Dat zijn vooral een aantal verbodsbepalingen die er staat. Een verbod om alcohol te nuttigen tijdens de diensturen en ook om te roken, zowel in het gemeentehuis zelf als ook in de dienstwagens. Daarna zijn er een aantal hoofdstukken die eigenlijk vooral met regelgeving te maken hebben. Wanneer wordt er een einde gesteld aan de arbeidsovereenkomst en wat kunnen de redenen zijn voor dringend ontslag? Dat is een niet-limitatieve lijst die daar wordt opgenomen, die eigenlijk het personeelslid wel een idee moet geven. Dit is echt niet aanvaardbaar binnen onze organisatie, maar uiteraard is dat niet limitatief. Sowieso, als er zo'n ontslag plaatsvindt en betrokkenen zou naar een arbeidsrechtbank gaan, zal dat nog altijd de arbeidsrechter zijn die uitspraak doet of dat een ontslag gerechtigd is of niet. In zaken welzijn op het werk een aantal bepalingen, net zoals in zaken interne milieuzorg en duurzaamheid. In zaken aansprakelijkheid van het personeel wordt verwezen naar de wetgeving. Die eigenlijk stelt dat een personeelslid slecht aansprakelijk is voor de gevolgen van een fout als dat een heel ernstige fout is of een vaak voorkomende lichte fout. Dan een aantal feitelijke gegevens rond de interne dienst voor preventie en bescherming en de syndicale delegaties. Verwijzing naar de regelgeving in zaken preventie voor psychosociale risico's. En het gebruik van ter beschikking gestelde communicatiemiddelen. En tenslotte wat rond sancties, einde tewerkstelling en een aantal slotbepalingen. Daarnaast een dertiental bijlagen. Dus dat heeft ermee te maken dat wij alle reglementjes verzameld hebben in één document. Zodat personeel daar altijd kan op beroep doen. Enerzijds een aantal contactgegevens van arbeidsgeneesheer, van syndicale organisaties. Als personeelslid daar beroep wilt op doet, dat men weet van daar vinden we de nodige gegevens van. Ook een lijst van gevaarlijke stoffen en preparaten en uitgebreide kaarten. Van zijn de mensen van Solva die dit heel uitgebreid opgemaakt hebben. Alle materialen die hier gebruikt worden, die een zeker gevaar kunnen ingeven, zijn opgesomd met ook de preventiemaatregelen en wat te doen als er iets verkeerd loopt. Dan de uurroosters die hier van toepassing zijn. Een reglementje met betrekking tot toekenning van maaltijdchecks. Gans de uitgewerkte wettelijke procedure in zaken psychosociale risico's. Dus als iemand een klacht heeft in zaken pesterijen, geweld op het werk, ongewenst gedrag op het werk, van welke stappen hij kan ondernemen. Een reglement op zaken het gsm-gebruik binnen het bestuur. Daar wil ik ook nog wat dieper op ingaan. Daarin wordt voorzien van personeelsleden die een gsm nodig hebben voor het werk. Komt het bestuur voor een stuk intussen voor een maximaal bedrag van €200. De voorwaarde is wel dat de werknemer zelf minstens €100 zelf betaalt. Waarom die voorwaarde? Omdat dat de voorwaarde is die door RSZ en fiscus aanvaard wordt om het niet als een voordeel aller aard te beschouwen. Dus men moet dan niet op die bijdrage sociale lasten betalen. Er wordt ook een abonnement ter beschikking gesteld die in basis zowel de professionele als voor privédoeleinden kan gebruikt worden. Indien dat zo is, wordt er wel een voordeel van alle aard aangerekend. Dat betreft 9 euro per maand die wordt aangerekend aan het personeel als een voordeel om zijn abonnement ook privé te mogen gebruiken. Zijn er personeelsleden die zeggen, nee, ik ga dat alleszins niet doen, dan kunnen zij dat eigenlijk verklaren, een schriftelijke verklaring ondertekenen, dat zij dat enkel voor professionele doeleinden gaan gebruiken. En dan zal er geen voordeel aller aard worden toegekend. Een deontologische code is ook opgenomen van een deontologische code die eigenlijk is opgebouwd op basis van 7 basiswaarden waar de organisatie achter staat en wat men verwacht van zijn personeel. Enerzijds loyaliteit ten opzichte van het bestuur. Ten tweede ook dat het personeel correct is en de wettelijkheid respecteert. Een derde heel belangrijk is de klantgerichtheid van het personeel. Ook het spreekrecht en de spreekplicht van als er iets fout gaat, ook ja, dat men eigenlijk de verplichting heeft om dat eigenlijk naar buiten te brengen. En ook het recht heeft op een eigen persoonlijke mening. Daartegenover wel de geheimhoudingsplicht. Een aantal zaken ook ja, zijn vertrouwelijk van... Ik denk maar aan binnen het OCMW, de maatschappelijke werkers die met vertrouwelijke gegevens bezig zijn. Dus die moeten dat in acht nemen. We verwachten ook van het personeel dat ze professioneel zijn en dat zij elke burger van Horebeke objectief gaan bedienen. Dan hebben wij ook een alcohol- en drugsbeleid, de basisprincipes opgenomen, waar het uitgangspunt is eigenlijk een nultolerantie voor het binnenbrengen en nuttigen van alcohol op de werkvloer en ook voor illegale drugs. Er bestaan natuurlijk ook legale drugs, de medicatie die men moet nemen is ook een soort drug, maar dat is uiteraard wel toegelaten. Dus de basisprincipes zijn opgenomen van, met ook de mogelijkheid dat de algemeen directeur in bijzondere omstandigheden bepaalde uitzonderingen toelaat. Ik denk maar aan een tractatie voor een verjaardag of zo. Dat daar in beperkte mate wel alcohol mogelijk is, maar wel altijd met de verplichting om ook voldoende non-alcoholische dranken te voorzien. De reïntegratiewetgeving voor arbeidsongeschikte personeelsleden is ook voorzien. U weet dat daar vanuit Vlaanderen de nodige aandacht voor is. Dat mensen die arbeidsongeschikt zijn toch de kans moeten krijgen om eventueel via een aangepast uurrooster, een aangepast prestatieregime of een aangepast takenpakket toch opnieuw aan de slag te kunnen. Dus gans die procedure is ook voorzien. Dan is er ook een bijlage in zaken de richtlijnen voor het telewerk. Telewerk, dat was iets voor 2010 die in lokale besturen bijna onbestaande was. In 2020 zijn wij met corona eigenlijk allemaal verplicht op telewerk gegaan. En dat blijkt nu iets te zijn dat ook ja, dat er is en dat niet meer weggaat. We zien in alle lokale besturen dat iets is dat nu geregeld wordt. Zodat daar bepaalde beperkingen kunnen opgelegd worden. Dat mensen ook nog op de werkvloer verschijnen. Hier is voorzien dat het personeel die uiteraard kan telewerken, want je hebt een aantal personeelscategorieën die dat niet kunnen. Arbeiders is dat heel moeilijk, voor onderhoudspersoneel is dat niet mogelijk. Maar voor mensen van administratie, sociale diensten en zo is dat misschien wel in beperkte mate mogelijk. Het absolute maximum die er voorzien is, is 2 dagen per week. Maar altijd met goedkeuring van de algemeen directeur. Daartegenover heeft het bestuur een beperkte onkostenvergoeding voorzien voor het professioneel gebruik van de privé-internetverbinding. Want het is wel de bedoeling dat als men thuis is, dat men nog altijd beschikbaar is via digitale weg. En die onkostenvergoeding is maximaal 20 euro in de maand. Die 20 euro komt ook vanuit RSZ en fiscale regelgeving. Dat is eigenlijk het maximale bedrag die dan vrijgesteld is van RSZ-inhoudingen en van bedrijfsvoorheffing. Die 20 euro wordt niet altijd toegekend. Het hangt af van het aantal dagen telewerk dat men in die maand doet. En voor een volledige dag krijgt men maximaal 4 euro en voor een halve dag 2 euro. Met dan het absolute maximum van 20 euro in de maand. En dan de laatste 3 bijlagen, de ICT-code en dan een beleid in zaken informatieveiligheid, gegevenslekken en incidentenbeheer, heeft te maken met de GDPR-regelgeving en de privacy-regelgeving die elk werkgever en elk lokaal bestuur eigenlijk ook verplicht om een beleid te hebben voor als er een lek zich voordoet, wat moet er juist plaatsvinden, van wie moet er ingelicht worden enzovoort. De ICT-code is ook heel uitgebreid, is opgesteld samen met de mensen van de provincie Oost-Vlaanderen, waar het bestuur ook beroep op doet en denk ik is ook wel een belangrijk document, zeker in deze tijden waar we toch regelmatig bij lokale besturen horen dat er servers gehackt worden en dergelijke. Eigenlijk om dat een stukje te vermijden, worden daar richtlijnen gegeven aan het personeel om veilig met ICT om te gaan. Dat was in een vogelvlucht 100 pagina's tekst. Als daar vragen over zijn, ben ik uiteraard hier om die te beantwoorden.
Ja, bedankt voor uw toelichting. Dus dit is een punt die moet gestemd worden, maar voor we overgaan tot de stemming, kijk ik even rond voor wie eventueel vragen heeft nog. Ja, Dieter.
Ja, dank u. Als ik kijk naar het private luik dat wij kunnen consulteren als raadslid, zie ik geen goedkeuring staan van het ACOD. Dit is leeg.
Er is wel een goedkeuring van het ACOD en van ACV.
Hoe zegt u?
Van het ACOD.
Zie ik niks.
En het ACV is er een goedkeuring.
Ja, maar ik zie ze van het ACV, zie ik inderdaad staan. En het private luik dat er eentje is van ACOD, is het vakje leeg.
Is het vakje leeg, ja. Maar die waren wel akkoord. Kijk, gaat u overmaken, Dieter, straks. Ja.
Ik heb nog een vraag in verband met de arbeidsarts. Het is arbeidsarts en niet arbeidsgeneesheer, voor alle duidelijkheid. Die kan gebeld worden voor advies, maar toch niet voor controles.
Ziektecontroles gebeuren inderdaad niet, gebeuren door andere organisaties. Maar het voorbeeld dat ik gaf was iemand die dronken op de werkvloer is. Daar heb je als bestuur het recht om die naar een arbeidsgeneesheer te sturen. Dat gaat geen controle zijn in de zin van, oké, ja, dit is geen ziektecontrole, want betrokkenen heeft zich ook niet ziek gemeld natuurlijk. Maar dat is in het kader van, ja, zijn daar inderdaad vaststellingen te doen? Geeft betrokkenen zelf toe dat die een probleem heeft met dronkenschap en kan er dan een verbeterd traject opgestart worden? Dus in dat kader eigenlijk.
Ik had nog een vraagje. We hebben een versie ontvangen waar de zaken in fluo aangeduid stonden en geschrapt zijn. Maar ik snap niet hoe... Is dat een oorspronkelijke versie die aangepast is door iemand anders? En waarom kregen wij die versie?
Ja, dat is ook de versie die wij hebben doorgestuurd naar de vakorganisaties en die op de vergadering geweest is. Nu, de vakorganisatie hebben ook die versies gekregen en na de gemeenteraad nu wordt alles terug, die fluo wordt weggedaan en dat is eigenlijk het ontwerp dat wij gekregen hebben van ANS Solutions. Maar nu is wel de bedoeling, na de gemeenteraad wordt alle fluo en alle doorhaling wordt allemaal goed. Ja, en zo wordt het nu ook opnieuw overgemaakt aan de vakorganisaties en aan de sociale inspectie.
Ik heb eigenlijk nog een vraag. Of u nog veel geconfronteerd wordt met gemeenten of steden die een arbeidsreglement vragen, want bij mijn weten is sedert 1 juli de GAN 2003, de Gans openbare sector, onderworpen aan de wet van 8 april 1965. Mijn geboortedatum is 9 december 1965, dus die wet is ouder dan ik zelf en ik ben al oud. In het opzicht van sommigen. Ik vind het eigenlijk zeer pijnlijk voor deze gemeente, voor dit bestuur, dat zoiets anno september 2023 nog doorgang moet vinden. Bent u nog bezig voor andere gemeentes? Heeft u onlangs voor andere gemeentes gewerkt? Ik moet mij niet zeggen wie of wat of waar, maar ik wil gewoon weten of wij een unicum zijn, of dat dit op vele plaatsen nog voorkomt.
Op vele plaatsen zal een groot woord zijn. Er zijn nog organisaties die er geen hebben van. Sowieso, zijn we met arbeidsreglementen volop bezig. Omdat
ik spreek niet van organisaties, ik spreek wel degelijk van lokale overheden.
Ik denk dat het vooral intercommunales zijn en zo die momenteel daar nog in zitten. Naar gemeentebesturen toe denk ik dat de meesten er op vandaag in hebben.
Ja, dank u. Dan hebben we nog een bijkomende vraag. Ik weet niet of dat dit in het reglement hoeft, maar ik heb niks gelezen van vergoedingen voor woon-werkverkeer, fietsvergoedingen.
Dat staat allemaal in de rechtspositieregeling.
Oké.
Ja.
Nog vragen? Nee?
Toch nog één. Ik stel vast dat eigenlijk heel veel alle controle zal op de schouders terechtkomen van onze algemeen directeur, die dus iedereen die voor deze gemeente werkt zal moeten controleren. Dan vraag ik mij af in welke, onder welke vorm één die controles zullen gebeuren en twee, wat met het werk van de algemeen directeur zelf, van als men op pad zal moeten gaan om te kijken of de trage wegen onderhouden zijn, want we weten van de schepen dat er een structureel plan is om die trage wegen te onderhouden. En in de feite stellen we vast, werd van het weekend nog geconfronteerd met mensen die mij zeiden van Dieter, ik ben op pad geweest, je kunt bijna niet stappen zonder genedeld te worden, getangeld, zei de persoon. Betekent dit dat onze algemeen directeur x aantal uren van haar werktijd op pad zal moeten op het lokale gebied, of zal zij haar werk nog kunnen doen? En dan heb ik nog een vraag voor u. Is dat in de meeste gemeenten zo dat men alle controle aan de algemeen directeur zal geven, of zijn er andere hiërarchische structuren, organogrammen die ervoor zorgen dat het aansturen van mensen verdeeld kan worden?
We moeten ook wel eerlijk zijn. De personeelsbezetting in dit lokaal bestuur is beperkt. Ik denk dat het kleinste lokaal bestuur is waar ik tot op heden voor gewerkt heb. En ook met de kleinste personeelsbezetting. Dat daar geen grote hiërarchische structuur kan uitgebouwd worden, daar heb ik wel een zeker begrip voor. Maar uiteraard, dat zijn keuzes voor het bestuur. In andere gemeenten die dan rond de 10.000 inwoners hebben. Oké, daar zit je inderdaad met een volwaardig managementteam, waar inderdaad die leiding over 3-4 mensen wordt op zijn minst gespreid.
Ik kan erin komen, maar is het werkbaar? Zal dit werkbaar zijn dat men zowel op het terrein moet zijn als hier administratief zijn of haar functie moeten vervullen? Dat is een vraag die ik me stel.
Dat zullen we pas weten na enige tijd, hè? We zijn een uniek dorp en we blijven een uniek dorp en we gaan er volledig voor. Dus,
we zijn dat zeker uniek als we 20 jaar na datum ons conformeren aan de wetgeving.
Ja, maar alles heeft zijn charmes. Dus,
ik weet
kijk,
niet of
dat
veel
zien.
Charme heeft, mevrouw de burgemeester. Ik weet echt niet of dat dit veel charme heeft. En u kan mij niet verwijten dat ik neig naar vakbondsaanhang. Hè? Maar ik kan me toch wel voorstellen dat het zowel voor de werknemer belangrijk is dat hij of zij weet binnen welk kader hij of zij mag en moet functioneren. En dat het voor de werkgever ook van belang is dat dat kader wel omlijnd is.
Ja, oké. Dank u. Dat zullen we dan na enige tijd zien. Dus dan kunnen we overgaan tot stemming voor dit punt. Dan kijk ik even rond voor de goedkeuring van het arbeidsreglement. Wie is daarmee akkoord?
Akkoord.
Iedereen akkoord? Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar punt 3. Werken op kerkplein nummer 1. Gunning aan aannemer voor de uitvoering van de werken aan het kerkplein. Ook voor dit punt hebben we 2 deskundigen uitgenodigd, namelijk architect De Klippel en Solva-projectleider Angelique Verspeurt. Ik ga het woord aan hen geven.
Goedenavond iedereen. Ik ga misschien ons eerst eventjes voorstellen. Dus zoals de burgemeester reeds gezegd heeft, mijn naam is Angelique Verspeurt, projectleider bouwkunde van Solva. Wij zijn hier in teken van 2 projecten. En ik heb daarvoor architect Frank de Klippel en Gracien van de Velde uitgenodigd. Wij zijn hier in teken dus van 2 projecten. Enerzijds de gunningsbeslissing werken politie, polyvalente ruimte en noodwoningen. En anderzijds toelichting van plan van aanpak voor de renovatie en herbestemming van de Sint-Corneliuskerk in Horebeke. Frank zal vanavond eventjes het project, het bouwen voor de politiekantoor, polyvalente ruimte en noodwoning, kort eventjes toelichten voordat we overgaan naar de raming als ook het gunningsbedrag van de aannemer. Ik geef graag het woord aan Frank.
Goedenavond iedereen. Ja, ik zal het project even toelichten. Dus de site is denk ik iedereen wel gekend. Is hier aan het gemeentehuis. Dus wij, dus wij zitten hier in het gemeentehuis. Momenteel staat hier een woning met aanhorigheden. Dat is het bestaande project. Dus deze woning wordt gesloopt. En op dezezelfde site komt een nieuw gebouw waarin een noodwoning, een politiepost en een polyvalente ruimte zit. Dus de bestaande woning wordt volgens de regels van erfgoed naar bestaand model herbouwd en de aanhorigheden worden gesloopt en volledig vervangen door een nieuwbouwdeel. Dit is het plan van het gelijkvloers. Deze gevel is de bestaande voorgevel. Dus het is gesitueerd eigenlijk gelijk het licht. En aan deze, hier onderaan, wacht mijn cursor, ja, hier. Deze zone is eigenlijk het politiekantoor op het gelijkvloers en hierachter zit dan de polyvalente zaal. Op de eerste verdieping zit er hier vooraan ook nog een stuk van het politiekantoor. En achteraan is er een noodwoning, dat is een tijdelijk verblijf. Dat twee slaapkamers, een badkamerberging, leefruimte en keuken met een terras heeft. Deze woning is volledig onafhankelijk toegankelijk via een buitentrap. Hier staat nog een keer. Dus politie, twee bouwlagen in het oranje, op het gelijkvloers op het eerste. Polyvalente zaal, gelijkvloers achteraan. Noodwoning, eerste verdieping, achteraan. Hier nog een keer alles samen. Er zitten twee bouwlagen. Dan naar de gevels toe. Dus de gevel aan deze zijde, dus die kijkt naar het gemeentehuis, wordt eigenlijk naar bestaand model volledig gereconstrueerd. En daarachter komt er eigenlijk een nieuwbouwgedeelte dat je hier ziet, met de trap naar boven, naar de noodwoning en op het gelijkvloers de polyvalente ruimte. Dus dat is eigenlijk een vrij compact gebouw dat alle functies die gevraagd zijn bevat. Kijk daar nog toe. Ja. Het project, de raming, was 967.000 euro, exclusief BTW, bestaande uit een gedeelte voor het bouwproject en dan een tweede gedeelte voor een achterliggende parking met hop-inpunt. Samen was dat 967.000. De aanbesteding, waren twee inschrijvers, is uitgekomen op 1.156.000, waarvan een gedeelte voor de parking 156.000 en het overige gedeelte 1 miljoen voor het gebouw. Dus de subsidie voor de noodwoning bedraagt 88.000 euro. Wil anders nog iets voortgaan? Ja, je hebt kunnen vaststellen dus dat dat gunningsbedrag een stuk boven de raming is, 19%. Wat zijn de oorzaken daar, of de mogelijke oorzaken daarvan? Ja, ik denk dat iedereen dat wel de laatste tijd kunnen ervaren heeft, dat er zeer onstabiele materiaalprijzen en gestegen loonkosten zijn. De prijsconsequentie voor de minder goede bereikbaarheid van de site, dus de doorgang die we hier hebben om de site te bereiken, is niet zo breed voor met groot materiaal binnen te geraken. Dat zal waarschijnlijk ook wel een groter impact hebben dan dat wij dat kunnen inschatten hebben. Het is ook een kleine werf die eigenlijk alles omvat, vanaf afbraak tot en met technieken en een groot stuk omgevingsaanleg. Dan bouwen we eigenlijk ook nog aan twee zijden aan een naburig perceel, wat dat ook altijd een zekere moeilijkheid met zich meebrengt. Die twee bergingsjes waar dat we tegenbouwen, die gaan we dan moeten herbouwen, omdat die eigenlijk aan ons gebouw aanhangen. En de impact van de coördinatiekost van de lood en technieken is door de aannemers zo gering gecalculeerd. En we zien dat eigenlijk als we kijken naar de toewijsbedragen van de aannemers, dat eigenlijk die lood en technieken toch wel een handstuk boven de raming zitten. Meer dan eigenlijk het gedeelte bouw. Omdat waarschijnlijk die coördinatiekost weer door dat iets kleiner pakket van technieken, dus elektriciteit, verwarming en ventilatie, dat die vaste kost om dat te coördineren hoger is dan voorzien. Dus conclusie, de toewijsbedrag zit nu een 19% boven de raming. Ik denk dat daarvoor is dat we dit even komen toelichten. Voilà.
Ter vollediging een beetje wat de timing betreft, als we vanavond kunnen overgaan tot een beslissing van die gunning, zou er een startvergadering kunnen plaatsvinden in de eerste week van oktober. En zouden we eigenlijk wel kunnen starten met de uitvoering van de slopingswerken eind oktober, zodat het einde der werken gepland wordt na jaar 2024. Ik weet niet of dat er hier nog vragen zijn over dit project.
Ja, uiteraard. Mike, wat vragen stellen? Hoeveel vierkante meter wordt er in totaal gebouwd? Of is de nuttige oppervlakte van dit project?
Ik denk dat je het op de raming ziet. Wacht, hè. De noodwoning zit aan een... Dat kunnen 100 vierkante meter en de politie en de feestzaal aan 230 vierkante meter. Samen een 330 vierkante meter. Ja, verdeeld. Ja.
Ja. Wacht, hè. Dus we zitten aan een kost van 4600 afgerond naar boven euro per vierkante meter.
Er zit ook nog een groot deel de parking ook nog bij. Naast, en naast de noodwoning en politie en feestzaal zitten we ook nog met de terrassen. Die zitten er ook nog in.
Mag ik dit bedrag exuberant vinden? Dat is punt 1. En punt 2. De firma De Klippel Solleveld 17 9550 herzielen. Tenzij ik ergens overgekeken heb, vind ik u niet terug onder de erkende aannemers. Tenzij dat ik verkeerd gekeken heb.
Het is eigenlijk
ik ben
allemaal,
gaan kijken naar de...
Ja, het is allemaal gecontroleerd bij het opmaak van het winningsverslag.
Geregistreerd ja, en voldoen ja, aan alle normen.
Ja, want anders moeten wij die uitsluiten. Dan is dat een...
hoeveel procent van uw gunning heb je eigenlijk toegewezen aan prijs? En hoeveel procent van uw gunning heb je toegewezen aan kwaliteit? Ik denk dat je toch een wegingscoëfficiënt kunt maken.
Nee, hier is alles eigenlijk naar de prijs gegaan, omdat we eigenlijk referentieprojecten al vragen.
Ja. Oké, en waarom hebben we maar 2 offertes?
Omdat er maar 2 inschrijvingen wisten. We hebben er verschillende gecontacteerd, maar die hadden geen interesse.
Oké. Ik weet het niet, maar als ik op de paar reacties af kan gaan van de mensen die ik al aangesproken heb... En we zitten met een aankoop. Hoeveel was de aankoop, het aankoopbedrag weer al van de woning? Ik weet het niet meer. 133.000 plus 1.372.000. Dan komen we op 1.500.000. Op dit moment, hè, want we zijn weer nog niet zeker. 1.500.000 om een noodwoning te bouwen. Men spreekt over een feestzaal, maar als ik afga op hetgeen men mij vroeger verteld heeft, was dat een kleine polyvalente zaal waar niet te heel veel mensen in kunnen. Ja, een feest met weinig mensen, voor mij is dat geen feest, maar zwart. Ik vind dit ongelooflijk. Aan die prijzen, denk ik, dan moet de bouwsector ophouden te bestaan. En ik werk in de bouwsector. Hè? Dan moeten we allemaal stoppen met bouwen, want ik weet niet welke Vlaming dergelijke projecten kan betalen als we op God spreken over 300 vierkante meter bebouwd. En je kunt dat dan autain vinden, amper 300 vierkante meter, maar een gemiddelde woning, denk ik, 150 vierkante meter. Ja, zwart. U kunt begrijpen dat ik hier flagrant tegen zal stemmen. Ik snap niet dat men met zo'n project durft af te komen.
Ja, Bart.
Ik had eerst nog een praktisch vraagje voor u. De noodwoning staat op de eerste verdieping, toegankelijk via een trap. Dus iedereen die niet mobiel is, die kan daar niet geraken. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat klopt. Ja. We kunnen daarvoor, ja, in de lift kunnen we daar niet nog...
Ah ja, oké. Okay.
Het is wel de bedoeling dat het, de noodwoning wordt opgenomen in het crisisnetwerk van het CAW. Mm-hmm. Dat netwerk bestaat al, waardoor dat de verschillende OCMW's en de politie personen in nood kunnen toewijzen aan de bestaande noodwoning. Hier in dat netwerk zijn zowel noodwoningen opgenomen die toegankelijk zijn met gelijkvloers zonder trap. En dat zal nu één zijn met trap. Dat is ook een voorwaarde voor de subsidie en het project Wonen, waar dat wij bij aangesloten zijn, ook samen met Solva en de andere gemeenten, Vlaams Ardennen, dat die noodwoning in dat crisisnetwerk wordt ingebracht.
Oké. Dieter heeft het denk ik al duidelijk gezegd, hè. Dat is een enorm bedrag. We zijn begonnen met 775.000 euro als raming. Die is dan bijgesteld naar 970.000 euro. En nu zitten we aan 1.150.000 euro. BTW erbij gerekend, andere kosten nog bijgerekend, want ik vermoed dat de architecten niet gratis werken. Er stond in een van de eerste ramingen, architecten en andere deskundigen of experten of zo, dat er daar ook nog geen rekening mee gehouden is. Dus dat bedrag moet er ook nog bijgerekend worden. Ik denk dat wij aan een bedrag van bijna 2 miljoen gaan uitkomen. Als ik ruw wegreken. En ik was daar straks de notulen van het comité, college van burgemeester en schepen aan het nalezen. Ik weet niet of ik het juist begrepen heb, dus hou mij gerust tegen. Je weet dat ik daar niet zo geweldig goed in ben. Maar daar staat, dus van 31.7 staat er, de vordering staat nummer 10 van de werken, veronderstel ik is dat, aan de rioleringswerken en de wegwerkzaamheden en de Vrijsbeken en zo. Voor mei 23 was er daar, zijn er werken uitgevoerd voor 32.000 euro. Maar uiteindelijk kostte die, door herzieningen van alles en nog wat, en BTW van alles en nog wat, 47.000 euro. Dat betekent, tussen de raming en het effectieve bedrag dat je uitgeeft, dat je betaalt, is dat een stijging van 46%. Als je dat toepast op deze getallen, ik weet niet waar dat uitkomt, maar dat is gigantisch, hè? Voor, ik weet het niet, mogen we dat dan een prestigeproject voor de verkiezingen van 24 noemen, als ik heel stout ben? Ik vind het superveel geld voor wat het is. Een noodwoning van 250.000 euro. Ik weet niet, inderdaad, wie kan dat betalen? Ik vind dat enorm, enorm veel. En ik denk, ik vraag mij af of dat we dat niet een keer moeten bekijken, herbekijken. Ik weet dat niet, hè. Dat is zeker mijn expertise niet, dit. Maar 2 miljoen euro, dat is toch wel heel veel geld, denk ik. Zwat.
De kostprijs per vierkante meter aan nieuwbouw opgezocht. En dat is momenteel in 2003 tussen de 2000 en de 2500 euro per vierkante meter. Maar hier zitten we praktisch aan het dubbel. Nu, je kunt zeggen, die parking is erbij, maar die parking is 127.000 euro. Nee, we zitten daar bijna aan een verdubbeling van die prijs. Waar zit dat dan in? Ik kan mij niet voorstellen dat er daar luxe materiaal gebruikt zijn voor die noodwoning. Allee, dat gaat basic zijn. Of dat moet basic zijn. Ja, die polyvalente zaal, dat gaat ook, volgens mij gaat dat ook basic zijn. Dan gaat er geen prachtige luister zingen of ik weet niet wat. Allee, dat... Ik versta het niet.
Dus op de raming stond erop 1 miljoen voor het bouwproject. Hè, en dus 330 vierkante meter is dus een 3000 euro per vierkante meter. Inderdaad, dat is een hoog bedrag. Maar je moet begrijpen ook, ja, op een klein oppervlakte heb je veel verschillende functies die elk hun eigen specifieke technieken en afwerkingsgraden hebben. Je moet voldoen aan alle normen van de dag van vandaag. Er zit met een stuk afbraak daarbij. Dus uiteindelijk, ja, u zegt inderdaad 2500 euro. We zitten hier aan 3000 en een beetje.
Tussen 2000 en 2500
voor een nieuwbouw. Woning, voor de woning, dus ja, daar ga je wel kwaliteit toch ook een beetje voorop staan, hè?
Maar ik denk dat hier met die drie functies, ja, dat politiekantoor en die polyvalente zaal, ja, je moet aan alle regels voldoen. We zitten redelijk toch nog wat buiten aanleg met terrassen en toegangspaden die we voorzien hebben. Dus dat heeft ook allemaal zijn prijskaartje. Hè. Dan spreek ik niet over de parking. Louter aan het, de polyvalente zaal is er nog een buitenaanleg die toch ook gemakkelijk €50.000 gaat kosten. Hè.
Nu moest ik af u zijn, ik zou het hier met verve verdedigen, hè, want u zult er ongetwijfeld heel veel winst kunnen opmaken aan dit tarief. Als u zegt, ja, we moeten aan bepaalde regels voldoen, ik kan me niet voorstellen dat daar in de regels marmer zal staan. Nee. Ik weet ook niet, zit de afwerking van de keuken er al in? Zit de afwerking van de badkamer er al in? Of moet dat nog allemaal erbij? Dus dat is volledig afgewerkt. Ik kan me niet voorstellen dat je daar met merkenkranen moet gaan werken. Zoals Kathleen terecht opmerkt, die prijs ligt extreem veel hoger dan wat de huidige marktprijzen zijn. En mijn oproep naar dit college is, ga terug naar de tekentafel, plooi dat project voorlopig toe en begin helemaal opnieuw. U heeft het zelf gezegd, er zijn maar twee bedrijven die wensten prijs in te steken. Daardoor wordt die prijs ongetwijfeld hoog. Ik weet niet... Ik kan met de beste wil van de wereld dit onmogelijk goedkeuren en in tegendeel, ik moet een oproep lanceren om helemaal opnieuw te beginnen. We zitten trouwens toch in die groep waar we nog noodwoningen kunnen gaan gebruiken. Dus de nood voor de noodwoning kan nog wel wat uitgesteld worden.
Misschien heel kort antwoorden. Wij zitten in het netwerk van zodra wij zelf een noodwoning inbrengen.
En daarom gaan we met geld smijten.
Voorlopig... Maar de stelling klopte gewoon niet, ik wilde daar recht zetten.
Kon je dat voorlopig niet oplossen in het Groendorp? Ja.
Dat is onze noodoplossing, maar die is niet ingebracht in het netwerk natuurlijk. Okay.
Nee, maar het is inderdaad, die meneer tekent natuurlijk wat dat hij gevraagd wordt. Maar het is wel een politieke keuze om te hertekenen en na te denken van, moeten we al dat geld geven aan zo'n project? Kunnen we niet ergens kostvermindering zoeken? Kan het die feestzaal, wat dat eigenlijk een polyvalente ruimte moet zijn, kan er daar niet in gesnoeid worden? Dat terras, is dat nodig om daar zo'n groot terras? Ik weet, dus kunnen we niet ergens een paar drukkingsmiddelen zoeken om de kosten te verminderen en het project iets kleinschaliger aan te pakken, waardoor je niet met zo'n hoog bedrag afkomt? Dat is een politieke keuze, daar kan men hier natuurlijk niet voor spreken. Dus wij zouden ook wel oproepen om een keer goed na te denken, vooraleer dat we dit hier goedkeuren, van kunnen we niet iets kleinschaliger... Politie moet die twee verdiepingen hebben, het is één wijkagent. Het is inderdaad wettelijk bepaald, maar misschien... je hebt dat de vorige keer al gezegd, maar het is misschien... Kunnen we misschien wel ergens wel iets... die noodwoning ook, kan het iets kleinschaliger, een paar vierkante meter, dat terras, zeker die polyvalente ruimte, voor wat dat gaat gebruikt worden, annex feestzaal gaat zeker nooit worden. Dus ik zou inderdaad ook wel oproepen om een keer goed na te denken en misschien terug een keer naar de tekentafel te gaan. Dan had ik nog een ander vraagje die mij hier, wat ik las... In het verslag van het architectenbureau. Gelet op de complexiteit van de overheidsopdrachtenreglementering wordt het opdrachtenbestuur aangeraden het advies voor te leggen aan een gespecialiseerde instantie of een advocaat. Is dat ondertussen gebeurd en heeft die gunstig advies gegeven of niet? Want het advies zat niet in het, op internet.
Wij hebben dat voorleggen aan onze verzekeringsmaatschappij en dat verslag is nagekeken en goedgekeurd.
En is dat dan de gespecialiseerde instantie of de advocaat, de verzekeringsmaatschappij?
Ja, die hebben een juridische dienst.
Ja, alright. Maar we keren dus niet goed, want wij roepen echt op om goed na te denken.
Ja, dank u. Geen verdere vragen. Dan kunnen we overgaan tot stemming. En tweemaal tegen... Viermaal tegen en zevenmaal akkoord. Dan kunnen we overgaan naar punt 4, werken van de Sint-Corneliuskerk, werkendossier fase 1. En dit gaat over een kennisname. Ook voor dit punt hebben we een deskundige gevraagd, namelijk architect mevrouw Van de Velde en zij gaat fase 1 toelichten, gevels en interieur van de westgevel.
Goedenavond iedereen. Even teruggaan in de tijd. In 2011 hebben wij de restauratie gedaan van de kerk Sint-Cornelis en we hebben toen vastgesteld de westgevel, dus waar de inkom is, die stond zeer, zeer slecht. Die stond bijna op... Ah, pardon.
Ik krijg binnen dat geluid van verschillende mensen dat geluid van de streven zeer slecht.
Ah, ik de luid gesproken?
Het is nooit zo.
Ja, doe maar hoor.
Ik heb voor de beurs gesproken.
Ja, ik wou nog eventjes... We hebben het hier inderdaad over fase 1 en fase 2. Allee, fase 1 is al vernoemd. We hebben ervoor gekozen om het project renovatie en herbestemming op te delen eigenlijk in twee fases. Enerzijds een fase waarbij dat er vorig jaar al een premie bij onroerend erfgoed werd aangevraagd voor de herstelling van het pleisterwerk en het kaleiwerk langs het exterieur. En anderzijds... En anderzijds een tweede fase waarbij er dus de renovatie en de herinneringsdienstwerken in teken van de herbestemming van de Sint-Corneliuskerk wordt ingepland. Dus vandaag is architect Van de Velde hier om fase 1 het werkingsdossier voor te leggen en ik zal daarna in fase 2 het dienstendossier eventjes heel kort toelichten.
Ja, zoals ik dus gezegd had, in 2011 hebben we de oplevering gehad van de kerk Sint-Cornelis, dus de restauratiewerken van het exterieur, dak en de gevels. En daarbij hebben we dus vastgesteld, en dat ziet u aan de rechterkant, dat de westgevel aan de binnenzijde volledig rot, nat en aan het afbladeren was. Nu, wat hebben wij gedaan? We hebben dat pleisterwerk volledig laten afkappen en die muur laten drogen. Dus die staat nu eigenlijk al 12 jaar bloot en die muur staat nu volledig droog. Dat is intact voor eigenlijk een nieuwe afwerking te krijgen. Maar hoe komen we daar nu bij? Dus die tweede fase waar dat mevrouw van sprak, dus eigenlijk vooraleer dat we die interieurwerken doen, zouden we eigenlijk voorafgaand dat pleisterwerk, kalkpleister, van die gevel willen uitvoeren. Eén, waarom? Als we het interieur willen afwerken en die kalkpleister staat erop, die heeft een zeer lange droogtermijn nodig. Veel langer dan gewoon pleisterwerk. Dus wij zouden eigenlijk voorafgaand aan die tweede fase het afwerken van het interieur met schilderwerken eerst de binnenkant van die gevel volledig willen pleisteren. Pas op, dat gaat tot boven. Hè? Dus dat gaat tot op het eerste verdiep. En mede door het feit dat we de vorig jaar een onderhoud gehad hebben met erfgoed, hebben wij dus een keer een rondgang gemaakt. En we zien we dus dat er hier en daar wat kaleiwerk aan de buitenkant aan het afbladeren is. Dus dat is wel 13 jaar geleden gedaan. Dus hebben we gezegd, neemt één dossier, we gaan dat vooraf nemen aan dat tweede dossier, pleisterwerk binnen en herstel kaleiwerk buiten. Nu is het zo dat we dat dossier doen via een standaardprocedure met erfgoed. Dat wil zeggen, een standaardprocedure is een procedure dat je over een totaal van 5 jaar maximaal werken moet uitvoeren van 500.000 euro. Je moet dat niet uitvoeren, maar je kunt totaal 500.000 euro werken uitvoeren, verdeeld over 5 jaar. Als wij dat werk, die eerste fase, al voorafgaand kunnen doen. We hebben dat vorig jaar aangevraagd. We hebben de goedkeuring gehad. We hebben daar 60% subsidie op gehad. Op de raming van 89.000, afgerond 90.000 zonder BTW voor die werken. En die 54.000 euro ligt al vast, die toegekend is. Dat is dan een werk dat we geen rekening meer moeten houden in het tweede, derde, vierde, vijfde jaar. Dus als de gemeente dan verder wil afwerken, is dat werk al gedaan, kan die gevel goed uitroeien aan de binnenkant, kan hij ook afgewerkt worden en kan, indien nodig, een dossier van 250.000 euro maximaal per jaar indienen. Omdat dat schilderwerk, zit daar heel veel restauratiewerk in, dat gaat een serieus bedrag zijn. En dan is dat al afgesloten. Dat is eigenlijk fase 1. Dus herstelling, kaleiwerk en het pleisterwerk heruitvoeren, nieuw aan de binnenzijde. En dat is een firma ja, die over een D24 moet beschikken, die dat mag uitvoeren. Er is daar nog geen aanbesteding voor gebeurd. Hè. Er is enkel een raming gebeurd van wat dat gaat kosten. De restauratie van de kerk zelf is gebeurd door de firma Nijs uit Deinze. Maar de procedure is dat we minimum drie aannemers moeten aanschrijven. Dus die zitten allemaal in dezelfde categorie. Die zijn destijds ook aangesproken geweest voor de restauratie van de kerk.
Is de bedoeling van...
Ja, wij moeten wel, dus wacht, hoe staat dat erop wanneer dat die premie toegekend is? De premie is toegekend in maart, 17 april, ja. Dus wij moeten wel starten binnen het jaar. Dus dat wil zeggen dat wij voor 17 april 2024 moeten starten, anders verliezen we de premie. Dus ze zeggen, je kunt een jaar uitstellen, maar met motivatie, waarom dat je niet begonnen bent, kun je een jaar uitstel vragen. Maar je hebt dan 3 jaar tijd in totaliteit voor die werken uit te voeren.
Ja, dus het is de bedoeling om het dossier te publiceren deze week. En eigenlijk ja, nog dit jaar over te gaan tot gunning van het werkendossier. Zodat we in het voorjaar 2024 kunnen starten met de werken, dus zeker voor april 2024.
We zitten hier met hetzelfde risico dat we... We zitten met een schatting, maar dan kan er weer heel wat over gaan. Ja.
Dat ben ik nog niet zo zeker, want eigenlijk moet ik ook opletten. Hè. De subsidie wordt niet vermeerderd. Hè. Ik heb er alle belang bij van genoeg te ramen. Want als het lager is, wordt de subsidie lager, maar is het hoger, dan blijft je vast op die...
De subsidie ligt al vast op basis van de raming.
Je moet, ja, kun je, anders kun je dat niet doen in de restauratie. Dat is natuurlijk, ja.
En dan nog, we spreken over, nu gaan we 100.000, gezegd over 5 jaar 500.000.
Nee, je mag dus standaardprocedure, dus de kerk Sint-Cornelis, mag een standaardprocedure op 5 jaar tijd voor 500.000 euro werken uitvoeren. Of dat je dan nu zegt, ik ga het eerste jaar 250 doen, tweede jaar doe ik niks, derde jaar doe ik niks, vierde jaar... We hebben weer centen, gaan we weer 250. Goed, maar het moet binnen die 5 jaar zijn. Maar met een maximum van 250.000
per
euro per
dat
jaar.
Is dat,
ja. Dus, en ik denk, die schilderwerken, die restauratie binnen, dat dat toch een serieus pak zal zijn. Daarmee dat we dat nu al op voorhand uitgesloten hebben. Allee, dat we dat op voorhand gaan uitvoeren, dat dat niet binnen... Ja, het volgende dossier komt.
Het zou een kwestie zijn van goed onderhandelen, zeker?
Onderhandelingsprocedure, voilà, daar zegt hij het. Ja.
Weet het college al wat het uiteindelijke doel is? Waar wil men naartoe met die kerk? Wat zal men ervan maken? Is daar al een plan voor?
Ah ja, er is een beheersplan opgemaakt.
Ja, wat staan wij toe, hè? Ik nodig de mensen uit om even te gaan kijken wat men met de Sint-Oudemariskerk in Bissegem, een deelgemeente van Kortrijk, gedaan heeft, die in dienst zal genomen worden waarbij men een eerste etage zal gaan creëren. Dat wordt een openbare bibliotheek. Dit wordt daar zal de nodige horecafaciliteiten in ondergebracht worden. Dit wordt een hele polyvalente zaal. Ik kan mij voorstellen dat een renovatie of het in stand houden van dergelijk gebouw, dat je daar eigenlijk kunt gaan anticiperen en gaan kijken, oké, wanneer wij met het project daar naartoe werken, dan zouden we de instandhoudingswerken ook beter daarop gaan afstemmen. Maar bij mijn weten heb ik hier nog geen plan gezien, tenzij dat dit plan niet aan ons getoond wordt, waar men naartoe wil.
Ja, er is een beheersplan. Wij konden anders geen restaurant.
Ik spreek niet over een beheersplan, ik spreek over een plan. Waar wil men met dit gebouw, welke toekomstige functie wil men aan dit gebouw geven? En hoe zal men het gebouw inrichten om aan die toekomstige functie te voldoen? Eigenlijk is dat mijn vraag.
Het is een ontmoetingscentrum dat de gemeente daar wil van maken. Nou,
maar zal men dan die kerk gewoon preserveren of dat kerkgebouw preserveren in de staat zoals die is? Of zal men nu reeds de nodige plannen opmaken om het gebouw aan te passen?
Het is eigenlijk een beetje de fase 2.
Het is heel sumier allemaal. He. Ja. Het is dermate beknopt dat ik er eigenlijk nog geen...
Ja, dus we hebben wel de vraag gekregen van het bestuur om naar die herbestemming te kijken, naar dat ontmoetingscentrum voor verenigingen. En dat zit eigenlijk een beetje in die fase 2, waar het dossier is opgesplitst. Enerzijds werken in teken van die herbestemming van die kerk, waarbij dat er een inplanting van een kitchenet wordt gevraagd, een ontvangstbalie, sanitair voor minder validen. Ook werken in teken van die brandveiligheid en ook de nooduitgangen, toegankelijkheid en het onderzoeken van de bestaande technieken. En anderzijds heb je dan de werken in teken van de restauratie van het interieur. Dus het bestuur heeft wel, volgens mij wel een heel duidelijk beeld waar ze naartoe willen. Allee, die indruk had ik wel als wij Solva de vraag gekregen hebben om als bouwweer in dit project te gaan optreden. Dus voor ons was dat wel een duidelijke taak. En dit dienstdossier werd dus ook opgemaakt. Hier zouden wij een vijftal architecten aanschrijven, omdat daar wel duidelijk de vraag is ook dat zij ons referentieprojecten moeten voorleggen, waarbij ze wel kennis hebben van herbestemmingen van kerken.
Ja. Dus, ik kan aan al de mensen een voorbeeld geven van hoe een plan voor herbestemming er wel degelijk kan uit gaan zien als een klein beetje werk doet. Hè. Maar dit is wat men van dergelijk iets kan maken. Ik blijf hier altijd op mijn honger zitten, ofwel gooit men aan de ene kant geld over de balk, ofwel blijft men... Hoe zegt u?
3,3 miljoen.
Ja, dit is 3,3, maar die kerk is twee keer zo groot. Ja? Ik zeg nu niet, ik zeg alleen dat hier een invulling is, Guy. Terwijl ik merk dat er op dit moment, met uitzondering van wat zie ik, een kitchenet, een ontvangsbalie, een vestiaire, sanitair voor minder validen, en de validen, daar spreken we dan weer niet over.
Die eerste fase is werkelijk restauratie
en instandhouding.
De gemeente is
dat
verplicht van te doen. Hè?
Hoe zegt u?
De gemeente is verplicht van zijn gebouwen te onderhouden. Hè?
Ik want heb het daar niet... Nee, mevrouw, ik heb het daar niet over. Ik heb het erover of... Ik stel de vraag of dit college een toekomstvisie heeft. En op vandaag kan ik alleen vaststellen dat er onvoldoende invulling is naar een toekomstvisie. Dat is hetgeen dat ik vaststel. Dit doet niet af van uw werk. En uiteindelijk betreft het een kennisname. Wij hoeven nergens over te stemmen. Ik kan alleen mijn mening ventileren.
Voilà. Dus nog één vraag van Bart.
Goh, een vraag, eerder een opmerking, want de vragen die ik had zijn ondertussen al beantwoord. Namelijk, wat ik daar zie staan, is bij puntje 2, werken in teken van restauratie interieur, niet orgel, schilderij, historisch meubilair. Wat zit exterieur betekent, dat weet ik nog niet. Maar dat betekent eigenlijk dat het gebouw aan zich gaat gerenoveerd worden, maar alles wat er binnenin staat eigenlijk verloren gaat.
Nee, ja, dat gaat niet verloren, dat blijft dan
in orde. Is,
maar dat is specifiek iets anders, dat is een apart dossier. Hè. Orgel kun je niet in de gewone restauratiewerken doen. Hè. Dat is speciaal mensen die eigenlijk enkel alleen maar orgels doen.
Het zit niet in dit dossier. Nee, het zit niet in het dossier van de herbestemming. Ja. Hier worden enkel de hoogdringende zaken, constructieve zaken, aangepakt en naar die herbestemming gekeken. Dat wil niet zeggen dat je in een later dossier wel het exterieur kunt aanpakken, wel het probleem, allee, de herstelling kunt voorzien voor de restauratie van het orgel. Maar het zit niet in dit dienstendossier.
Oké. Maar als ik het goed begrepen heb, heb je maar op 5 jaar tijd die 500.000 euro... Dat gaan we waarschijnlijk hier vooral nodig hebben.
Ja.
Dus dat betekent dat het orgel, de schilderijen, het meubilair...
Niet voor de eerste 5 jaar.
Waarschijnlijk niet voor de eerste 5 jaar. Nee. Dus de kerk staat al leeg sinds...
2016.
Dus dat is zoveel jaren dat dit ook weer niet gerestaureerd gaat worden. En blijkbaar, ik ken er niet zo heel veel van, valt het orgel nu al bijna uit elkaar. Is er al heel veel schade door onder meer... vocht aan het meubilair. Dus de facto betekent dit dat de binnenkant ongeveer verloren is.
Nee, allee, zo zie ik dat niet, want die orgel Lemmens, ik weet niet of dat je kent, maar die is specifiek voor de orgel. Die man is hier geweest. En er zijn er maar een paar in België die dat doen. Hè, en dat is, moet aanbesteed worden aan die persoon. Dus dat zal een apart luik zijn. En ik weet nu niet of we dat in een standaardprocedure gaan kunnen brengen. Ik denk dat dat een apart dossier zal zijn. Los daarvan. Als we daar, is toen die persoon ook geweest. We moesten echt, dat orgel is helemaal ingepakt geweest. Wat trouwens nu ook weer gebeurt. Bij die werken wordt volledig ingepakt. Dat volledig behouden blijft. Dat er geen schade kan aankomen. Maar ja... Dat is heel specifiek iets apart, orgels.
Ja, dank u. We hebben samen punt 4 en 5 behandeld. Dus tweemaal een kennisname. Bedankt voor jullie aanwezigheid en jullie toelichting. Dan kunnen wij overgaan naar punt 6, de financiën opvolgingsrapport 2023, terug een kennisname. Dus bij puntje 6 gaan we de toelichting geven, zowel voor gemeente als het OCMW. Schepen Bouters zal dit kort toelichten.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in juni nog maar de jaarrekening van 2022 achter de rug, maar naar goede gewoonte in september staan de prioritaire... Florian, staan de prioritaire actiepunten ook nog eens op de agenda en met name dan de opvolging daarvan. Naar goede gewoonte hebben wij daar ook kort textueel een woordje uitleg bij gezet en waarbij wij altijd voortbouwen op hetgeen dat de vorige jaren ook al werd ingevuld en werd aangegeven. Voor het eerste actiepunt zijn de Hoorbeek een duurzaam en leefbaar dorp. Gaat dat voornamelijk over de samenwerkingsovereenkomst met Solva, die een tijd terug al werd afgesloten, maar die uiteraard nog altijd loopt. Begin dit jaar, in het eerste deel van dit jaar, is er ook een renovatieavond, een infoavond, doorgegaan in samenwerking met Solva. En ook voor de noodwoning staan we intussen al een stap verder. Wat het tweede punt betreft, een duurzaam en leefbaar dorp. Ik ga uiteraard niet herhalen wat we vorige keer allemaal gezegd hebben. Concreet voor de werken aan de gewestwegen zijn er de Heerweg, Broekenstraat, Dorpstraat. Er zal er binnenkort ook communicatie over zijn. Daar zijn ondertussen ook weer vorderingen gemaakt en er zijn ook nog vergaderingen doorgegaan om dat punt ook effectief concreter te maken en dichter bij realisatie te brengen. Heel concreet, dit jaar hebben wij ook het tweede stuk van de Kullaarsweg, de heraanleg, tussen de Ketse en de Koekoekstraat, die nu van start zal gaan, of die nu zal aanbesteed kunnen worden. Waardoor dat ook verder kan afgewerkt worden, dat project.
Voor het overige, de werken aan de kerk van Sint Cornelis stonden ook nog eens in de prioritaire actieplannen. Ik denk dat ik daar niet moet op terugkomen, aangezien dat we daar juist een hele uiteenzetting over gekregen hebben. Ik kan het niet beter zeggen, uiteraard, dan de mensen die als architect daarmee bezig zijn. Dit is een kennisname. De cijfers ga ik op zich niet overlopen. Die worden ook voor de bevolking kenbaar gemaakt en jullie hebben die ook allemaal ontvangen. Ik weet niet of er nog concrete vragen zijn, maar anders sta ik tot jullie beschikking.
Ja, dank u.
Ja, Florian.
Dank u wel, mevrouw het Schepen. Over een stukje waken over de kwaliteit en betaalbaarheid van de woning. Ik zie daar al jaren aan een stuk staan, inventarisatie voor de leegstandsregister. Wat is daar de stand van zaken van, ondertussen, na al die jaren?
Ik zou concreet moeten aanvragen. De mensen van Solvas zijn nu natuurlijk net weg. Zij werken, we werken daarvoor effectief ook wel met Solvas samen. Maar ik zou moeten navragen met Iris, want zij volgt dat samen met Solvas op, dacht ik. Kijk even naar Katrien. Hoe ver dat ze daar nu mee staan. Maar als je wilt, kan ik daar wel naar terugkomen.
Maar dat duurt toch... Dat kan toch geen jaren duren om een inventarisatie te maken en dan een beleid uit te stippelen om dan die leegstand aan te pakken.
Mocht dat het enige zijn dat we moeten doen, dan zou dat inderdaad...
Ah, ja, maar ja, jullie doen vaak beroep op Solva, dus dat kan dan toch
niet,
wel een
zeker
beetje...
Zeker niet het enige. Ja, maar uiteraard, wij doen beroep op hen om ons daarin te begeleiden, maar natuurlijk is er wel vanuit de gemeente ook wel enige input nodig voor dergelijke zaken. Ik moet navragen.
Jaren,
ik ga het noteren, ik ga het navragen bij Iris en ik ga u op de hoogte brengen.
Ja.
Mag ik daarop aansluiten op de vraag van Florian? Ja. Misschien een tip. Maar een aansluiting op de waterleiding en elektriciteitsaansluiting. Afwezigheid daarvan is al een indicatie dat er leegstand is. Maar natuurlijk, dat is een politieke keuze die je moet durven maken om leegstand aan te pakken. Ik kan me niet van de indruk ontdoen, je mocht zitten verklaren wat u wil. Mocht je verklaren wat u wil, dat de werkdruk bij Solva te groot is, hoe dan ook. Solva is een intercommunale die steeds zit te kijken om extra werk erbij te krijgen en extra inkomsten te verwerven. Het is gewoon een politieke keuze die u gemaakt hebt en die u blijft maken om dit niet aan te pakken of op de lange duur te schuiven. Ik kan me echt niet van die indruk ontdoen. We kijken allemaal, passeert iedereen nagenoeg dagelijks, aan woningen waarvan we weten dat die leegstaan. Er zijn woningen waarvan ik weet dat ze al meer of 20 jaar leegstaan. En daar wordt structureel niets voor, niets tegen ondernomen. Dit zorgt ervoor dat de prijsdruk heel hoog wordt. Dat jonge mensen het moeilijk hebben om een woning te verwerven. Het is spijtig te moeten vaststellen dat ook hier in deze gemeente daar niets tegen gedaan wordt.
Voor eerst, ik heb niks gezegd over de werkdruk bij Solva. Ten tweede, wat de aansluitingen en zo betreft, dat zijn evident. Allee, dat is een checklist die moet afgegaan worden, dat weten wij ook. Dat weten ze bij Solva ook en dat weet Iris uiteraard ook. Maar wat het laatste betreft, daar wil ik echt wel op terugkomen. Het is onze keuze geweest om in het meerjarenplan dit als prioritair actieplan naar voren te schuiven. Het is onze keuze, dus rechtstreeks dat komt daaruit dat wij elke half jaar daarover moeten rapporteren naar de gemeenteraad toe. Als wij dit hadden willen op de lange baan schuiven, als wij dit als beleid niet prioritair hadden geacht, dan hadden wij dat ook gewoon in het meerjarenplan niet prioritair kunnen zetten. En dan hadden we hier zelfs vandaag niet over bezig moeten zijn. Het is onze keuze geweest om dat net wel prioritair te maken, zodat we moeten rapporteren daarover en zodat we dat kort zouden opvolgen.
Natuurlijk, hoe lang is iets prioritair als het al jaren aansleept? Hè? Noem het dan nog prioritair.
Maar het is prioritair in het kader van binnen dit...
Ooit is het prioritair geweest. Maar
binnen dit meerjarenplan is dit iets wat wij prioritair willen doen. Dat is iets wat wij binnen deze beleidsperiode willen uitvoeren.
Oké, dank u wel.
En de streefdatum? Wat is dan de concrete streefdatum? Als ik iets prioritair maak bij mij, een bedrijf, dan staat er een deadline op. En dan hebben alle mensen de opdracht om binnen die deadline de prioriteit af te werken. Is die niet afgewerkt, dan hebben we een probleem.
Ik dacht dat elk gemeenteraadslid ondertussen toch al wist tot welke periode dat de meerjarenplanning zou lopen. En
u die deadline halen?
Ik hoop het alleszins, anders hadden we het nooit prioritair gemaakt.
Iets anders prioritair is het mobiliteitsplan met aandacht voor de zachte weggebruiker. We zijn inderdaad nog 1 jaar in deze legislatuur, dus de deadline komt dichter en dichter. Wat plannen jullie eigenlijk nog te verwezenlijken? Hebt u inderdaad verwezen naar de Kullaertsweg? Ik ben blij, vooruitschrijvend inzicht is altijd zeer interessant natuurlijk. Kunnen we enkel maar aanmoedigen, want de Schepen heeft nog 2 jaar geleden in de krant vermeld dat, dat jullie zeker niet van gedacht gaan veranderen over de Kullaertsweg. Maar we zijn blij dat dat toch wel gaat aangepakt worden. Maar dan, daarnaast vermeldde hij ook, daarnaast komen er veel fietspaden bij in Horebeke langs de hoofdwegen. Dan kijk ik natuurlijk naar de hoofdwegen, gemeentelijke hoofdwegen. Waar is daar nog de prioriteit het komende jaar? Het is Maria niet meer.
Prioriteit ligt op dit moment op het grote project dat voorhanden is van de gewestwegen. En daar zal prioriteit wel op effectief worden ingezet, ook op fietspaden, op veilige fietspaden. Dat is een zeer groot project dat uiteindelijk volgens de planning die nu loopt, vrij goed vooruit gaat. Zeker wat Dorpsstraat, Broekenstraat betreft. Is dat niet iets, hopen wij niet iets dat, zoals het in buurgemeenten soms 30 jaar duurt voordat dat kan tot uitvoering komen, is dat iets dat eerder tegen volgende legislatuur normaal gezien al zou moeten kunnen worden uitgevoerd. En daar gaan wij prioriteren nu op inzetten, op die gewestwegen. En dat die hoofdwegen alleszins al veilig zijn naar fietspaden.
Is dat de vraag is daarvoor natuurlijk. Is dat gewest die volledig betaalt of moet daar de gemeente ook een stuk voor betalen? Want
Voor de gewestwegen is het zo dat een deel betaald wordt door het gewest, een deel betaald wordt door de beheerder van de riolering en de leidingen en een deel zal ook door de gemeente moeten betaald worden, evident. Ja. En zeker wat voetpaden en zo betreft valt dat zelfs volledig op de gemeente.
Natuurlijk, dat is een gewestweg, dus dat komt van het Vlaamse gewest uit. Hoe komt dat jullie eigenlijk deze legislatuur, behalve nu een stuk van de Kullaertsweg, denk ik niet dat er ergens fietspaden bijgekomen zijn. Zelf geen fietssuggestiestroken, wat toch ook een minimale kost is.
We hebben één invalsweg, of wel je hoofdweg door Horebeke onderzocht voor fietspad, maar dat is al redelijk naar het begin van de legislatuur. En dat was ook een heel, heel hoge kostprijs. Vandaar dat we daar de afweging hebben gemaakt om dat niet te doen. En dan effectief op andere wegen.
Dat is niet het alternatief van de fietssuggestiestrook, want dat zal nu toch niet de hoge kost zijn.
Dat is niet heel hoge kost, alhoewel we onlangs ook via de politie nog een bericht hebben gekregen van ja, de fietssuggestiestroken. Dat is toch wel een hoge kostprijs voor wat het opbrengt. Nu binnenkort zitten we ook nog eens samen met de politie voor bepaalde wegen te bekijken hoe dat we het daar toch veiliger kunnen maken, vooral ook naar fietsers en dergelijke toe. En er staan 6, 7 suggesties, dacht ik, op de lijst van de politie. Die zullen besproken worden. Fietssuggestiestroken zijn er 1 van. Maar jammer genoeg is het ook niet echt de mirakeloplossing. Hebben we ook al gezien in andere gemeenten. Dat het soms een vertekend beeld geeft. Dus vandaar dat we echt concreet moeten gaan kijken, plaats tot plaats, waar dat het nuttig kan zijn.
Maar binnenkort zitten we daarvoor met een expert van de politie samen. Als het maar een paar procentpunten verkeersveiliger is, is het al verkeersveiliger natuurlijk.
U zegt u?
Als het maar een paar procentpunten verkeersveiliger wordt, is het natuurlijk.
Ja, we moeten natuurlijk zien dat we geen averechtseffect hebben. Vandaar dat we ook altijd daarvoor in samenspraak gaan met de politie en dan nooit zelfstandig gaan beslissen.
Dus al die andere gemeenten zijn fout bezig als ze dan wel fietssuggestiestroken maken, want ik merk ze overal in het straatbeeld op. Met uitzondering van in Horebeke, ik meen mij ook te herinneren dat jullie wel degelijk bij jullie campagne een pleidooi gehouden hebben bij jullie op dat moment nog potentiële kiezers, om hen wijs te maken dat er fietspaden zouden komen die tot op vandaag nog steeds niet gerealiseerd zijn, waar zelfs nog geen plan van aanpak is.
Ik zeg niet dat fietssuggesties er ook een per definitie fout zijn. Ik heb net gezegd dat het een concrete aanpak betreft en dat wij daar, ik weet niet of andere gemeenten dat doen of niet, maar wij gaan daar altijd voor in samenspraak met de politie.
Is het mogelijk die punten van de politie een keer door te sturen, die 6 suggesties, 7 suggesties, dat waren?
Ik ga misschien bekijken in hoeverre dat... Het is nog niet concreet, het is echt gewoon op 1 plaats, want kijk, dat zijn verschillende opties die we ter plaatse gaan bekijken.
Lijkt mij wel interessant om een keer mijn licht daar...
Ja, Kathleen.
Het voortgangsrapport. Hè. Normaal gesproken zou je daar toch, hè, naast de noodzakelijke aanpassing die moeten ingevuld worden, dan zou je daar ook iets moeten terugvinden wat dat duidt eigenlijk op vooruitgang. Maar wat betreft investering is het resultaat heel mager, vind ik. Hè. Ik herinner mij nog een artikel in de krant met een foto van het college hier op de trappen, waar dat er een groot investeringsplan, er gingen grootse dingen gebeuren de komende 6 jaar. Nu, ik heb daar nog heel weinig realisaties van gezien. En als we een keer dat documentje overlopen, dan zien we dat er in de aangepaste versie voor 23 eigenlijk, we zien daar 4 jaar op rij geen investeringen staan voor Horebeke administratief toegankelijker maken. Dus daar staat 4 maal een 0 tot nu toe.
Dat is Kerkplein 1.
Ja, maar we zijn al ver, hè? Allee.
Maar dat is Kerkplein 1. Project dat net is voorgesteld en waarvan jullie met 4 net hebben tegengestemd.
Dat is dat project voornamelijk. Dat is niet echt administratief toegankelijker, maar nee, dan spreken we hier over het gemeentehuis. Hè.
Dat is ook voor grotendeels, we zullen dat zien in de meerjarenplanning, grotendeels ook gericht op Kerkplein 1, aangezien die polyvalente ruimte bijvoorbeeld ook zal kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld ontvangsten te gaan doen van mensen die inderdaad minder valide zijn en niet boven geraken. Want de polyvalente zaal wordt volledig voorzien om ook voor rolstoeltoegankelijkheid en zo, of voor minder validen met rolstoel ook toegankelijk te zijn. Dus dat is net voornamelijk dat project en dat is ook de reden dat dat nog op nul staat. En ik ben blij dat we dat daarnet hebben kunnen goedkeuren met een deel van de gemeenteraad, zodat daar volgende keer hopelijk geen nul meer staat.
Ja, zo. Net zoals in de rest een heel rappe inhaaloperatie moeten zijn, denk ik. Want ook voor duurzaam en leefbaar dorp liggen de investeringen ver achter op de meerjarenplanning. We hebben daar een uitgave van 300.000, terwijl dat er een uitgave van 1.400.000 gepland staat en 2.000 in plaats van 188.000. Van hetzelfde laten een broek bij bewerkstelligen van een sterke lokale economie. 1.600 uitgaven in plaats van voorzien 50.000 voor dit jaar. Hetzelfde bij de uitbouw aangepaste infrastructuur voor vrije tijd. Daar werd in de meerjarenplanning voorzien 480.000 en staat momenteel de rekening op nul. Nee, je kunt zeggen, ja, er gaan nog wel dingen komen, maar dat halen we dus langs geen kant. Nee, die zaken die begroot zijn. Het feit dat er ook slechts 10% van de te verwachten exploitatieinkomsten zijn geboekt, verklaart waarom dat we nu met dat negatief saldo zitten van 1.400.000. 10% boeken van de inkomsten, dat geeft een totaal vertekend beeld. Ja.
Dus bijvoorbeeld in juni hebben we de jaarrekening, dat is dan voor het volledige jaar 2022. Dit geeft inderdaad een vertekend beeld, maar dat is elk jaar zo. Dat is omdat het enkel maar over een periode gaat.
Dan verwacht ik, hè. Ik heb zelf even de berekening gemaakt, hè, op basis van de te verwachte cijfers. En dat geeft een heel ander beeld. Hè. Dus ik vind dat we bij dat document...
Dat mogen wij niet vastleggen. Dit is een document zoals het wordt vastgelegd, zoals wij het moeten voorleggen. Allee, dit wordt opgemaakt door onze financiële dienst. Dit moet manier opgemaakt worden. En wij mogen niet zeggen van ja, kijk, we gaan daar toch al de verwachtingen gaan
inzetten. Nee, dat mogen
niet.
Dan
is het geen rapportering meer.
Maar ik verwacht van jullie een kanttekening daarbij, dat een heel ander resultaat is dan we mogen verwachten. Hè. Dat verwacht ik. Hè. En dat mis ik hier wel. Hè. Wat wil ik hier nog zeggen? Dus ja, die cijfers zijn wat dan ze zijn. Je ziet duidelijk dat je daarmee kunt doen wat je wilt. Maar als je het grondiger bekijkt, geeft dat natuurlijk een ander beeld. Nu hebben we het beeld van, we zijn hier 1.400.000 investeringen aan het doen, terwijl dat helemaal het geval niet is. Dus die investeringen liggen mijlenver achter op de meerjarenplanning. Nu, dat kan bewuste vertraging zijn in functie van een verkiezingsjaar, maar ik vind het in ieder geval heel spijtig dat we de laatste 5 jaar al verstoken zijn van zaken die in de ons omringende gemeenten de normaalste zaak zijn of heel gewoon zijn. Ik denk dat niet alleen ik dat mij opvalt, maar dat ondertussen heel wat inwoners ook aan het opvallen is. En dat ze daar ook niet zo heel blij mee zijn. Dus ofwel komt er een heel vlugge inhaalreactie, oftewel blijven we nog verder stilstaan.
Nee, ik kan maar zeggen dat we de projecten aangevat hebben bij aanvang en dat die natuurlijk zijn doorlooptijd kennen. Ik denk dat we, en ik vind het jammer dat we het nog een keer moeten herhalen, maar ik heb de indruk dat men allemaal al vergeten is, dat we wel 2 crisissen hebben doorgemaakt ook. Zowel naar kostprijs toe heeft dat zijn impact gehad, ook naar doorlooptijd heeft dat zijn impact gehad. Niet alleen bij ons, maar ook in andere gemeenten. Er zijn ook gemeenten die projecten al volledig geschrapt hebben. Wij zijn blij dat we in Horebeke geen enkel project dat wij voorzien hebben moeten schrappen al. We kunnen daarmee doordoen en ik hoop ook dat wij dat kunnen doen.
Uw indruk is fout hoor, we zijn het niet vergeten. Hè? Compleet fout.
Blij om dat te horen.
Goed, punt 6, kennisname dus. Dan kunnen we overgaan naar punt 7, nominatieve subsidie, school, tweegeltje, voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang. Schepen Glorieux zal daarover kort iets toelichten.
Wel, ik kan kort uitleggen. Dus zoals je weet zijn er twee opvangplaatsen. Eentje hier in Dorstad en eentje in de school. Ik zal misschien wachten tot Bart terug is, want... Dat zal hem waarschijnlijk wel interesseren. Het gaat hem zo over de kinderopvang. En wat betreft de kinderopvang die georganiseerd wordt in samenwerking met de school, krijgen ze jaarlijks een toelage van 1 keer 5.000 euro en 7.500 euro. Dus totaal 12.500. Dat ze daar niet mee toekomen, dat is, denk ik, iedereen vindt dat normaal wel. Dus ze hebben een werking totale kost op jaarbasis van... het schooljaar 22-23, van 27.366,98 euro. Daar gaat de jaarlijkse toelage vanaf van 12.500 euro. Er zijn ook uiteraard nog inkomsten die betaald worden door de ouders. En dan rest er nog een bedrag die openstaat naar de school toe van 12.988,28 euro. En daarvoor vragen we aan de gemeente... dat goedkeuren.
Iemand vragen of opmerkingen? Ja, Dieter.
Ja, ik heb een vraag eigenlijk over het volgende. Guy, als ik... ik kan hier op de website van de gemeente hier via de wifi, maar ik kan er wel op via mijn telefoon. Ik zie bij u staan bevoegdheden, feestelijkheden en kermissen, gezin en kinderopvang, ICT, jeugd- en speelpleinwerking, onderwijs en sociaal beleid. Maar bij mijn weten hebben wij geen gemeentelijk onderwijs, maar is dit onderwijs hier een vrije basisschool? Met andere woorden, dit hangt af van de Gimaarstraat.
Dat klopt.
Kunt u mij dan een keer uitleggen wat dat eigenlijk, wat dat ik moet verstaan onder die bevoegdheid onderwijs? Of is dat gewoon om de bevoegdheden op te smukken?
Ja, voilà.
Want als je bevoegd bent voor onderwijs, moet je kunnen dat onderwijs aansturen. Allee.
Nee,
of toch meer dat beleid bepalen.
Dat
we hebben een minister van Onderwijs in Vlaanderen.
Antwoord. Ja, dat die kennen we.
Hoe zegt u?
Ik ga er zelfs niet op antwoorden.
Ik begreep het niet.
Ik ga er zelfs niet op antwoorden.
Voilà,
we hebben inderdaad, geen dat je zegt, is juist, maar we hebben... Wat is goed,
hij schrapt
dat, Cynthia, en we laten het scholen zo.
Maar ik neem er achter van dat de schepen niet antwoordt op de vraag. Goed, dank
voilà,
u.
Goed. Ik heb vorige week zelfs nog met uw collega Van Groen daar nog een telefoontje over gedaan. En wij weten ook dat we daar niet veel inspraak op hebben, maar wij zijn wel verplicht van een kinderopvang en we hebben het zo opgelost.
Maar
u zoekt nu spijkers op laag water, Dieter, alvast
nee,
de avond, punt.
Nee, het spijt mij verschrikkelijk. Nee, ik zoek geen spijkers op laag water. Ik stel alleen vast, ik stel ook, maar Swat, ik stel vast dat bij de kinderopvang dat daar ook kun je. We gingen coördineren, we gingen het voorstel die jullie allemaal mee goedgekeurd hebben om de koer te gaan ontharden. Daar zitten we ook nog allemaal te wachten
ja,
tot
een absoluut, eerste want ik heb 2 maanden oud geweest bijna. Voilà.
Voilà.
Ja, punt 7.
Ik heb nog een inhoudelijke vraag over het punt. Ik kan me niet van de indruk ontdoen. Dat is trouwens iets, iedereen weet denk ik, dat ik ook nog in de schoolraad zit. Ik ga dat in de schoolraad naar voren brengen. Dus opnieuw geen bevoegdheid van de gemeente. Maar we stellen wel vast dat er eigenlijk een heel lage... toelage is om een heel lage participatie vanwege de ouders in dat vervoer. Eigenlijk dermate laag dat je kunt afvragen, ja, dien in dienst, waarvoor dat wij met de gemeente toch heel veel geld moeten ophoesten, staat dat wel in verhouding? Moeten wij daar wel in meegaan? En misschien is dat niet populair, maar moeten we daar wel in meegaan en kunnen we vanwege de school niet, aan de school niet gaan vragen van ja, jongens, als jullie willen dat wij dit schoolvervoer, die 12.500 euro, bijkomend gaan ondersteunen, want daar wordt ook nog geld voor voorzien, kunnen wij daar een hogere bijdrage voor vragen?
Ik weet niet, maar je sprak van vervoer, Dieter.
Ja, ik spreek ook van vervoer. Hè. Daar is een heel lage tussenkomst vanwege de ouders die beroep doen op het vervoer.
Maar nu is er geen vervoer, maar nu is er geen vervoer meer. Hè.
Sorry.
Goed.
In buitenschoolse opvang.
Voor de school? Dat wij
nee, voor de ouders.
Ik weet niet van buiten, dat is bij... Komt iets neer van... Ik zou het ook moeten kijken. Ik dacht 80 of 85 cent per half uur.
Per half uur?
Ja.
Kunnen we overgaan tot stemming? Kan iedereen zich vinden in die nominatieve subsidie? Kijk, ja?
Vandaag akkoord. Is er een andere oplossing, dus wij stemmen voor.
Ik ga eerst nog een keer terugkeren. En kijk ook een keer naar Bart.
Katlijn.
Wacht. Ik ga eerst nog iets... Want Dieter was er eerst bezig van... ik was even... Van dat er momenteel geen andere oplossing is. We zijn nu aan het kijken. Dat, je hebt dat verslag ook waarschijnlijk ontvangen. Het sumierverslag van... de laatste keer dat we samen geweest zijn met de kinderopvang.
Ja.
Daar ben ik eens zouden kijken dus hoe dat we het kunnen aanpakken naar... Want we beschouwen... kijk eens naar Bart, die was ook aanwezig daar. Nu een overgangsjaar en dat we het kunnen aanpakken vanaf het volgende schooljaar. Ook naar, om de kosten een beetje te drukken. En daar, een beetje alles bekijken. Maar ik zeg het, door een ongeval is dat een beetje uitgelopen. Maar ik hoop tegen... de volgende gemeenteraad misschien iets concreter om iets te hebben.
Dank u.
Goed, dan kunnen we overgaan naar het aanvullend punt. Verhoging, subsidiebedrag, aansluitingswerken op gescheiden rioleringsstelsel. Punt is ingediend door fractie N-VA CD&V en fractie Groen Samen. Ik geef het woord aan Florian.
Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Het loopt niet altijd even vlot, maar we gaan positief blijven. De werken in Hoorbeke zijn van start gegaan. En daartoe worden heel wat Hoorbekenaren en inwoners ertoe verplicht hun hemelwater en afvalwater natuurlijk te ontkoppelen. Dat is Europese en Vlaamse regelgeving. Om hem financieel te ondersteunen, kent de gemeente een gemeentelijke subsidie goed toe voor 500 euro. Maar wat zien we nu dat de werken gestart zijn? In de praktijk ligt de gemiddelde kost veel hoger voor de particulier. Afhankelijk van de aard en de ligging van de woning ten opzichte van het rioleringsstelsel, kan dat een zeer hoge kost met zich meebrengen en een veelvoud van het subsidiebedrag oplopen tot een veelvoud van het subsidiebedrag. Dus het subsidiebedrag staat natuurlijk niet meer in verhouding met het kostenplaatje waar tal van inwoners tegenaan kijken. Daarom hadden wij gedacht om dat, en is het wenselijk vooral, om het maximum forfaitair subsidiebedrag aan te passen van 500 euro naar 1250 euro, met een beperking wel van 50% dat door de particulier totaal gemaakte kosten inclusief BTW. En dit zowel voor kosten die gemaakt zijn door een aannemer als kosten die gemaakt zijn door de eigenaar zelf. Huur van de kraan en bouwmaterialen die hij daarvoor moeten bekostigen heeft. Natuurlijk, de werken zijn reeds gestart. En daarom dachten we om een terugwerkende datum te voorzien van 1 januari 2022 om ook die particulieren te laten kunnen deelnemen aan het verhoogde subsidiebedrag. Dank u wel om dit unaniem goed te keuren.
Ja, dank u. We hebben dat punt besproken en we zouden graag samen zitten met onze financiële directeur en met Faris, zodanig dat we ook van hen de nodige info krijgen. En we zouden dat dus vandaag naar de volgende gemeenteraad, zodat we dan een concreet antwoord kunnen geven.
Mag ik vragen welke houding u er tegenover heeft? ik kan inderdaad mij voorstellen dat je het advies van de financiële directeur wenst in te winnen, maar uiteindelijk spreken we hier niet over formidabel grote bedragen. Er wordt trouwens een correctie doorgevoerd in die zin dat als ik kijk naar het gemeentelijk besluit van oktober 2011, dat daar gewoonweg een vast bedrag van €500 toegekend werd of wordt, los van de totale kost van het project. Dus iemand die €500 kosten geeft, die kan eigenlijk ook €500 aan subsidietoelagen vragen. Daar waar in het huidige voorstel dat door ons samen naar voren geschoven wordt, iemand die €500 kosten heeft, alhoewel ik me kan voorstellen dat met €500 dat niet ver raakt, maar in principe is het zo, €500 kosten, dan kun je maximum €250 terugkrijgen. Dus er is daar eigenlijk een vermindering, een correctie naar beneden toe die toegepast wordt, terwijl er tezelfde tijd een correctie naar boven toe toegepast wordt, maar weliswaar afgetopt tot een maximum van €1250. Wat verwacht u precies van de financieel directeur? En eigenlijk zouden we hier toch wel kunnen overgaan tot een principebeslissing, en waar dan we onder voorbehoud van het advies van de financiële directeur de beslissing definitief maken.
We staan zeker niet negatief tegenover dat punt, maar we zouden het heel graag aftoetsen met de financiële directeur en Faris. En daarvoor gaan we nog geen bedrag uitspreken.
Faris heeft dat toch?
Ja, jawel.
In welke optiek moet Faris zijn zegen of geen zegen geven? Dat is eigenlijk toch gemeentelijke materie waarbij...
Ja, oké, maar we willen het toch graag eens aftoetsen.
Als ik juist ben, dan is hetgeen wij voorstellen, zelfs een afgezwakt voorstel van hetgeen dat in een andere gemeente in dit land toegepast wordt. Dus.
Bovendien als de financiële directeur...
Maar zoals ik zei, we staan er niet negatief tegenover, maar we willen eerst een keer polsen bij hem. En dan gaat zeker naar voren komen.
Met de verhoging van de ramingen altijd en de kosten voor het kerkplein 1 gaat hij zeker akkoord.
Wij mogen acteren dat dit op de volgende raad...
De volgende raad zal dat behandeld worden.
Behandeld wordt. Dank u.
En dan zijn we bij punt 8 aangekomen. Dat zijn de vragen. En dan kijk ik een keer rond wie dat er wil starten. Ja, Bart.
Een heel eenvoudige vraag. Op de gemeenteraad van 8 februari 2021, dat is al een tijdje geleden, stelde Groen Hoorbeek, wij dus, eigenlijk Filip nog, voor om een fietsherstellingspunt te plaatsen op het eiland ter hoogte van de Haaghoek en de Buikberg. Dat voorstel werd unaniem goedgekeurd, maar er is na 3 jaar nog altijd geen fietsherstelpunt.
Er is toen kort daarna zijn er prijzen opgevraagd, ook effectief zijn er offertes opgevraagd. En eigenlijk op het ogenblik dat we een beetje op het kantpunt zaten om effectief te gaan toestaan, heeft men vanuit Solva aangegeven van ja, kijk, we willen eigenlijk een soort raamcontract om eenzelfde type palen voor volledig de regio te gaan voorzien, waar wij dan kunnen op intekenen. En dat is ook al voorzien voor hier in het hoppenpunt 1 te voorzien en dan tegelijkertijd ook de andere te gaan voorzien. Dus er worden er 2 sowieso voorzien. Maar 1 zal hier dan zijn met haar aanleg, maar we vonden het nu niet echt opportun om die nu te gaan plaatsen, om die dan binnenkort te gaan moeten weghalen, aangezien normaal gezien die werken dit jaar al zullen aanvangen.
En het andere wordt dan ook geplaatst samen op het moment dat deze hier geplaatst wordt. Oké, dankjewel.
Ja, volgende vraag. Dieter.
Ja. Ik verneem dat wij bij werken voor de gescheiden riolering aansluitingspunten aanleggen in wat bij mijn weten landbouwgebied is. Mijn vraag is, waarom doen we dat? Want als ik ga kijken naar het gewestplan en ik vraag een en ander op, dan sta ik vast dat langs de Kromstraat dat dit ingekeurd is als landbouwgebied en dat er daar blijkbaar toch punten zijn waar men naar toekomstplannen toe, om daar in de toekomst te gaan bouwen, aansluitingspunten aanlegt. Ik wil begrijpen wat dat precies is en waarom dat we dat doen en op vraag van wie dat we dat doen.
Daar kan ik zeer kort op antwoorden in feite. Dus de aannemer en onder leiding natuurlijk van de lijnambtenaar van dingen van VARES, alle plaatsen die op het gewestplan ingekleurd zijn als bouwzone nog, als nog een bouwzone, daar worden gewoon die punten voorzien, ook al is dat nog geen verkabeling, dat is zowel een fonteinstraat of gelijkwaar. Dus ja, en als je kijkt naar het gewestplan, zijn er stukken die er juist getoond hebben, feite, die wel degelijk nog in de bouwzone liggen. Meer kan ik er niet van zeggen, dus dat is gewoon voorzien.
Kan ik die specifieke percelen over welke het gaat?
Zeg ze,
misschien
zeg
dat
ze
ik
zelf, zeg ze zelf misschien, op wie we naartoe wil.
Maar wacht, mag ik mijn vraag stellen? Misschien dat ik niet over de, want ik beschik niet over de concrete informatie waar, dan kan ik dat weer leggen. Als u mij die juiste informatie geeft met kijk, daar, daar en daar en daar, worden die aansluitingspunten geplaatst. En dat is de inkleuring op het gewestplan ter zake. Dan kan ik dat weer leggen. Ja. Op vandaag beschik ik niet over de juiste informatie en word ik enkel aangesproken door mensen die mij die vraag stellen. Vandaar dat ik hier die vraag stel, zonder heel in concreto te zeggen over welk perceel het gaat, aangezien dat dat niet past binnen de schoot van deze vergadering. Maar het zou fijn zijn, moest ik de detailinformatie kunnen bekomen.
Maar zou het eventueel mogelijk zijn dat je dan een mailtje stuurt naar Katrien de plaatsen dat je...
Ik heb het hier nu gevraagd. Ik bedoel, bij ons op kantoor zijn er ook mensen die zeggen, kun je het mij op mail zetten?
Ja,
nee, ik heb het u juist gevraagd. Ik heb het u juist mondeling gevraagd. De mail is een extern geheugen voor veel mensen. Maar ik heb liever dat mensen...
Ik zeg niet dat ze dat vergeet, uw vraag.
Mailen,
maar
als dat beter is.
Dan heb je gespreekt over bepaalde plaatsen. Dan kunt u dat concreet doormailen. Ja, goed. Volgende vraag. Florian?
Ik zal u het antwoord doorsturen die ik al naar een inwoner gestuurd heb met de informatie daaromtrent. Dat is hetzelfde. Maar ja... Ik ga je gewoon dat antwoord doorsturen. Ik heb het klaarstaan. Want er is er mij al naar gevraagd geweest. En...
Ik weet niet, punt 1, of het over dezelfde inwoner gaat. Want ik weet niet of u een inwoner aan de lijn gehad hebt of vermeld gehad hebt.
Voilà.
Ik weet niet over welk perceel het gaat. Ja, het zou fijn zijn dat ik die detailinfo krijg.
Ah, wel, vandaar
dat... Ik ga ze opvragen.
Ja, dank ideaal. U. Volgende vraag, Florian.
Sorry, ik kan er beginnen. Zoals daarnet reeds besproken, wil jullie inzetten prioritair zelf op de zachte weggebruiker. En wat mij en een paar inwoners de laatste maanden echter opviel, is dat de paaltjes aan de wegversmallingen in de Meersestraat, Bovenstraat en aan de Smarre een paar maanden, ik denk wel heel de zomer lang, weggebleven zijn. Daardoor wordt er natuurlijk ook veel sneller gereden door de voertuigen. Het zou niet mogen, maar het gebeurt wel natuurlijk. En zeker aan de Meersestraat, Bovenstraat, komt men dan aan het Corneliusplein, waar dat er 30 mag gereden worden. Dus aan heel veel te hoge snelheid aan. Een paar inwoners of één inwoner heeft dan de politie verwittigd in begin september. En dan werd dat dan een paar dagen later direct teruggeplaatst. Mijn vraag is dan ook... is er een reden waarom dan die paaltjes weggehaald worden, wellicht voor de koers, maar die passeert in de lente? En is er dan vooral een reden waarom dat ze niet direct teruggeplaatst worden, elke keer na de koers op zondag of zaterdag passeert?
Terecht met u op het feit dat die paaltjes worden weggenomen op vraag van de politie, feite, ter leenheid van alle koersen te zijn. Ja. We hebben ze ook nog laten weggelaten, feite. Ook met het dingen met de kermis, in de Vlaamse kermis in Arcadia. Maar ondertussen, na de feest in feite, hebben ze teruggeplaatst. Nu staan ze allemaal op hun plaats in feite terug.
De Vlaamse kermis was 4 augustus, 5 augustus.
Dan 5 augustus zijn geplaatst.
Ze zijn vorige week teruggeplaatst, 2 weken geleden. Dus ze zijn begin september teruggeplaatst.
Die zijn onmiddellijk na de dingen geplaatst. Mijn geheugen me niet in steek laten. Dus ze hebben mijn geheugen in steek laten. Dat terzijde.
Nu dat we toch over verkeersveiligheid bezig zijn, zou ik ook een oproep willen doen. De wegmarkeringen aan die paaltjes, maar ook het zebrapad aan de kleuterschool, is amper nog zichtbaar. Vooral de zebrapad aan de kerk, Corneliuskerk. Wordt daar op korte termijn werk van gemaakt?
Dan zal ik de prijs of verder of opvragen daarvoor en dan zullen we dat uitvoeren, ja.
Dank u wel.
Volgende vraag. Dieter?
Ik heb geen volgende vraag.
Bart nog?
In de notulen van het college van burgemeester en schepen, ik lees dat dus heel nauwkeurig, zoals gemerkt, van 17-7, daar staat regionaal landschap Vlaams Ardennen organiseert een boomplantactie in samenwerking met het gemeentebestuur. Ik kan dat alleen maar toejuichen natuurlijk. Op zaterdag 2 december worden die bomen geleverd of kunnen ze opgehaald worden. En het regionaal landschap die vraagt aan ons, of aan het gemeentebestuur, om daarbij te ondersteunen. En mijn vraag was, wat doet de gemeente daar juist voor? In de zin van, ik ga ervan uit dat die boompjes hier toekomen en jullie die gaan uitdelen. Ik veronderstel dat dat sowieso wel gebeurt. Maar naar bekendmaking, naar sensibiliseren van de mensen, wordt er daar eventueel zelfs een subsidie voor toegekend voor de mensen die boompjes leveren? Want ik zie bijvoorbeeld in Oudenaarde, daar krijgen 500... worden 500 gratis bomen uitgedeeld. Ik weet niet of we in Oorbeke nu de 500 moeten uitdelen. Dat zou leuk zijn, want dan heeft iedereen er eentje ongeveer. Op welke manier ondersteunt Oorbeke die actie, concreet?
Ik zal zo zeggen, in feite, van het begin jaar, dus meer dan 20 jaar geleden, hebben wij altijd dus het regionaal landschap van Amsterdam gesteund, in feite, met die boomplantactie. We kijken nu uit, dus mensen zijn geïnformeerd. Iedereen heeft de laatste, ik heb mijn briefbus gekregen, een krantje van Regionaal Landschap Vlaamse Den, waar jullie kunt inschrijven. En de gemeente heeft voor zich voorgenomen om iedere huisgezin één boom te geven gratis. Ja? De concrete invulling. De concrete invulling moet nu nog gebeuren. Ligt voor de hand. Ja, als je dat wilt hebben tegen begin december, maar we hebben dat ons voorgenomen, ja. Ja. En erover gesproken.
En op welke manier of wanneer dus wordt
nu
dat...
Nu moeten we kijken naar de praktische invulling. Hoe we dat het best kunnen doen, dat, dat iedereen een boom kan aanvragen in feite, en dat die dan hier te plaatsen komt, want hier wordt uiteindelijk bedeeld door de mensen. En dat die rekening dan rechtstreeks naar de gemeente toe gaat.
Ja. Want heb ik het juist gelezen, kan mij vergissen, hè, dat het de bedoeling is dat je voor 22 oktober ongeveer daar ergens bestelt. En dat het dan tegen
moet
twee...
Het praktische zaak moet nog uitwerken in feite. Maar ja. We nemen het in overweging.
Dus eerstdaags gaan we een mega bekendmaking zien. Ja. Kijk er naar uit.
Mag ik daar even op ingaan? Prachtig, ik wil applaudisseren, maar ik ga het niet doen, zijn we weinig.
Moet er niet over forceren.
Nee, ik ga me niet forceren, maar... 1. Kullersweg. Wordt door jullie weggestemd, door uzelf weggelachen in de krant, aanleg Kullersweg. Dat komt er toch. Vorig jaar vraag ik aan de gemeenteraad van waarom doen we geen boomplantactie? Iedereen één gratis boom of 10 meter haar, wordt weggestemd. Prachtig voor het vrije inzicht, ik heb dat juist al gezegd, maar hoe komt dat dan toch lukt? Eerst stemmen jullie weg, moeten jullie daar een jaar over doen om daarover na te denken? Ik versta dat en ik vind dat zo jammer. We zijn een jaar te laat. Bij alles. Die kullersweg kon al aangelegd worden. Die bomen konden er al gezet geweest zijn. Die konden al CO2 uit de lucht genomen hebben. Dus hoe komt dat zo lang duurt? Maar goed dat het gedaan heeft, let op. Hè.
Voilà.
Ja, wel, positief. Een antwoord op mijn vraag. Hoe komt dat? We stellen de vraag, wij stellen het agendapunt en jullie keuren het dan af. Dus waarom wordt het dan toch een jaar later goedgekeurd?
Tijdens de schepenlezen nemen we bepaalde punten in overweging en soms komen we tot de conclusie dat we beter dan ook dat project gaan aanpakken, want het is niet alleen de kullersweg die we aanpakken, dat kan ik er nog bij zeggen, Tegelijkertijd, het studiebureau is aangesteld ondertussen voor dit uit te werken van de Kulaarsweg, maar het zal ook het gedeelte zijn van dus aan de fotograaf Karen Ketels naar het nieuwe stuk weg dat aangelegd met de juleringswerken. Die gaan tegelijkertijd onder handen genomen worden, enerzijds omdat de berm daar afkalft, dus we hebben daarvoor een studiebureau aangesproken die beide zaken moet uitwerken. En ik hoop dat we dat in het voorjaar kunnen in aanbesteden en laten uitvoeren. Ja,
ja, prachtig. Dus maar het is geen antwoord op mijn vraag natuurlijk, mevrouw de burgemeester. Hoe komt dat dat jullie eerst dingen wegstemmen, terwijl dat dan toch de jullie administratieve molen, ik weet niet wat er gebeurt in dat jaar, hoe komt dan dat jullie dat toch doen? Waarom wordt dat dan eerst afgekeurd?
Ja, dat klopt. We hebben dat inderdaad afgekeurd, maar het is niet omdat we iets afkeuren dat we er echt wel tegen zijn. Maar op die moment vonden we het nog niet passend. Maar goed, kijk, dus we gaan de actie op dag van vandaag in orde brengen.
Ja, maar heeft dat te maken met wisselstemmingen? Met wisselende stemmingen? Hey? Ik bedoel, ik vind het ook flagrant, voorstellen, en ze zijn legio, de voorstellen, ik herinner mij, is totaal iets anders. Het kortstondig parkeren ter hoogte van een tweetal handelszaken op de Dorpstraat. Ik heb moeten aanhoren dat men nog liever een tunnel groef. Maar ik steek na datum, wordt dat dan vanuit de meerderheid wel degelijk. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat soms, ofwel wordt het, als het al zo dermate een positief voorstel is, dat je eigenlijk niet anders kunt dan het goedkeuren. Soms wordt het op de lange baan geschoven. Ik heb nu daar straks ook gevraagd om een principesakkoord te geven. Ik vraag geen definitief akkoord, ik vraag een principesakkoord met betrekking tot de subsidie. Mijn hoofd mag er bijna af om te weten dat dit ingekleurd zal worden als het goedgekeurd wordt. Als zijnde een idee dat van de meerderheid komt, is toch zo moeilijk om zaken die vanuit de oppositie komen goed te keuren, terwijl wij, en niet tegenstaande het feit dat we inderdaad met bijwijlen, en vooral ikzelf, en ik weet dat, nogal vlug in de aanval trek, dat wij ook zaken die goed zijn, die jullie naar voren brengen, altijd zullen stemmen.
Bah, over dat punt, het is verdaagd, hè, dus ik heb niet gezegd dat slecht is of zo. Dus het wordt verdaagd en het blijft dan ook wel jullie punt. Hè.
Even op die boom terugkomen. Ik heb de collegebesluiten gelezen en daar staat dus ook de vraag in die jullie kregen om personeel ter beschikking te stellen. Er staat werkelijk vermeld tot in detail wat dat jullie gaan doen, hoe dat jullie gaan helpen. Er staat zelfs bij dat jullie thuisleveringen van de bomen gaan doen. Dat staat daar vermeld. Maar er staat nergens vermeld dat iedereen een gratis boom krijgt. Allee, waarom staat dat er dan niet in als dat beslist is? Dat snap ik niet. Is dat een primeur dag achteruit? Maar als dat beslist is, moet dat erin staan.
College en ik breng het u aan. En mocht u het niet aanbrengen, zou je ook verbouwereerd zijn.
Dat is nader.
Ja, voilà. Ik denk dat we dat punt dan ook kunnen afronden. Dan kunnen we ook de gemeenteraad het eerste deel sluiten. En dan gaan we naar de openbare zitting van de OCMW-raad met punt 1. Goed. Ja, doe maar.
Ik was zodanig verbouwereerd, want ik moest verbouwereerd, sorry. Nee, een vraag, oproeping over de nieuwe dienstregeling van de lijn. Net voor de zomervakantie heeft de lijn haar dienstregeling aangepast voor Horebeke. Dit met grote gevolgen voor de inwoners, bijvoorbeeld aan de bushalte aan de Smarre. Daar waar dat er vroeger van maandag tot en met zaterdag om het uur een bus passeerde, is dat nu enkel nog van maandag tot vrijdag, eenmaal 's morgens, eenmaal 's avonds. Dus niet meer in het weekend, op zaterdag, zondag niet. En ook niet meer in de vakanties. Mensen met glijdende uren, of mensen die gewoon 's morgens of 's avonds de bus niet dienen te nemen, worden zo helemaal niet meer bediend. Tijdens de schoolvakanties wordt niemand nog bediend. Zeer grote gevolgen natuurlijk voor mensen die geen wagen hebben en onze schoolgaande jeugd. Bovendien, wanneer dan de inwoners de lijn contacteren, was de communicatie zeer gebrekkig. Ik heb daar 3 vragen over. Werd de gemeente voor eerst gecontacteerd door de lijn? in de aanloop van die nieuwe dienstregeling? Heeft de gemeente naar aanleiding van de wijzigingen reeds contact opgenomen met de lijn? En de klachten van de inwoners, worden die op een of andere manier gebundeld en nog overmaakt, indien dat er nog geen contact geweest is?
Ik dacht dat uw tweede vraag dat de
Nee,
inderdaad, er is al contact geweest. Hè. Op het moment dat de aanpassingen zijn doorgevoerd. We hebben ondertussen ook al antwoord gekregen, gelukkig, van de lijn. Waar hebben zij zich vooral op gebaseerd? En dat is misschien wel duidelijk, belangrijk om even te duiden. Waarop hebben zij zich gebaseerd om die lijn te gaan verleggen naar Sint-Denijs-Boekel toe in plaats van via de Smarre? Want eigenlijk gaat het om een vooral verlegging van die bestaande lijn. Dat is op basis van de bevolkingsdichtheid. En als men dan gaat kijken, men heeft de kaart ook doorgestuurd naar de bevolkingsdichtheid in de kern van Sint-Denijs-Boekel tegenover die in Sint-Maria-Orebeke langs de Smarre, dan is daar een veel hoger potentieel aan gebruikers van die lijn. Dus vandaar dat die lijn langs daar is verlegd. Nu, er zijn nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is de bus die vroeger stopte in Orebeke, rijdt die nu wel door. Enerzijds richting Oudenaarde, langs de andere zijde dan richting Zottegem. Er is nog één lijn in de ochtend, één in de namiddag, eigenlijk om die spits te gaan ondervangen, ook wel nog op de Smarre. En voor het overige kan men wel gaan beroep doen op wat vroeger de belbus is, wat dan nu de flexbus wordt. Dus men kan op afroepen wel nog steeds die lijn en die haltes gaan gebruiken. Nu, we begrijpen natuurlijk dat een reguliere busverbinding niet hetzelfde is en niet hetzelfde comfort biedt als flexvervoer. Wij hebben daarom die bezorgdheid ook overgemaakt aan de lijn. Ze hebben ook gezegd van ja, kijk, we zitten met ons budget, met ons personeel en met onze bussen die wij kunnen gebruiken. Wij moeten daar uiteindelijk ook een puzzel mee leggen en die is gelegd op basis van die bevolkingsdichtheid. Vandaar dat ik nu de concrete vraag heb gesteld, maar daar heb ik nog geen antwoord op, of het eventueel een tussenoplossing zou zijn, want men heeft dit wel al meegenomen naar de volgende evaluatie toe, of het eventueel een tussenoplossing zou kunnen zijn om bijvoorbeeld uur om uur af te wisselen. Dat is ook geen ideale situatie, dat er maar om de 2 uur een bus passeert. Nee, maar aangezien de lengte van het traject en het aantal stopplaatsen naar mijn inschatting, maar ik ben natuurlijk niet de cijferfetischist die daar soms achter zit om die buslijnen uit te tekenen, naar mijn aanvoelen moet dat ongeveer op hetzelfde aankomen. Of men langs de Smarre rijdt of langs Sint-Denijs-Boekel qua aanrijdtijden en qua aantal bushaltes. Dus heb ik nu gevraagd van kijk, is het eventueel een optie om uur eventueel te gaan afwisselen? Mist men dan de bus en moet men dan zogezegd 2 uur gaan wachten, dan kan men nog altijd proberen uitwijken naar het andere traject. Dus dat is een vraag die nu concreet voor ligt aan de lijn. Nu, sowieso hebben ze de bemerkingen en de verzuchtingen wel al opgenomen naar de volgende evaluatie. Maar ze hebben ook al aangegeven van kijk, dit gebeurt niet binnen een maand, die eerste evaluatie, dan zal nog een tijd overgaan. Vandaar die concrete vraag om intussen toch ook voor een oplossing te
voorzien. En is het dan nog nodig dat de mensen hun bezorgdheden of hun klachten overmaken naar het gemeentebestuur? Aan jullie, dat jullie dat dan bundelen, of dat is al gebeurd?
Wel, diegenen die wij al ontvangen hebben, die hebben wij gebundeld. Die hebben wij op die manier dan ook doorgestuurd. Als mensen rechtstreeks met de lijn willen contact opnemen, uiteraard mogen zij dat ook doen. Willen zij liever met ons contact opnemen, zodat wij dat kunnen doorspelen, dan mag dat uiteraard ook. Allee, mensen zijn daar vrij in. De een voelt zich daar beter bij om rechtstreeks met de lijn contact op te nemen en niet met gemeentebestuur. Omdat men denkt van daar
dan rechtstreeks... Maar ik denk dat jullie meer druk kunnen uitoefenen dan...
Ja, dus vandaar, misschien als het van 2 kanten komt, dat het ook niet slecht is om daar misschien toch nog verandering in te krijgen.
En in het verlengde daarvan, terug naar de veiligheid, vooral voor de gebruikers van de bussen. Ik zie dat er maar aan de Smarre vooral 1 bushalte per kant is. Als het regent, staat daar ook in het gras. En als het donker is, is er ook geen extra verlichting. Ik weet niet of er daarvoor kan gekeken worden of dat er eventueel extra verlichting of toch 2 bushaltes kunnen geïnstalleerd zijn. Want het is ook geen zebrapad. Dus als die mensen regent en staan in het busgat, dan moet naar de andere kant van de straat met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid natuurlijk.
Ik ga het nakijken. Nu, ik weet ook naar de bushaltes toe of dat er louter een paal staat of een bushokje, dat men ook gaat gaan kijken naar hoeveel opstappers en afstappers zijn er, waarbij men dan vooral gaat gaan kijken naar de opstaphaltes, om daar de bushokjes te gaan voorzien. En de afstaphaltes eerder louter een paal, wat op zich nog wel begrijpelijk is. Dus ik wil het cijfermateriaal eventueel wel opvragen, maar ik kan daar geen beloftes rond doen, maar ik ga het noteren en ik ga het doorsturen.
Dank u wel.
Ja, voilà, dat kunnen we nu afsluiten, sorry. Goed, dus de OCMW-raad kunnen we openen met punt 1 in de openbare zitting, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Iedereen akkoord? Goed, punt 2, personeel arbeidsreglement. Dit hebben we reeds behandeld in het eerste gedeelte. Punt 3, financiën kennisname is ook reeds behandeld in het eerste gedeelte. En dan zijn we aan punt 4, vragen. Dan kijk ik een keer rond, Bart.
Je kijkt in de goede richting. Ik was hoopvol toen ik van de week langs de site reed waar de sociale woningen komen. Ze waren daar het gras aan het afdoen, dus ik dacht, binnen dit en een paar weken, maanden, nog voor de building hiernaast er gaat staan, gaan er sociale woningen zijn. Ga je mij teleurstellen en zeg dat de sociale woningen er niet gaan zijn tegen het eind van het jaar?
Momenteel is er de sociale huisvesting is bezig met bij de deputatie om de vergunning die toen geweigerd is te weerleggen. Meer weet ik er niet van. Niemand van ons.
Er is een omgevingsvergunning ingediend, uiteraard bij de gemeente als vergunningsinstantie in eerste aanleg. Daar is een vergunning verleend, maar daar is tegen een beroep gegaan. Dus vandaar dat nu die beroepsprocedure, en voor zover ik weet, loopt die beroepsprocedure bij de deputatie nog altijd, hebben we daar nog geen beslissingen. En zolang er geen vergunning is, kan er uiteraard niet gebouwd worden.
Ik ga.
Geen verdere vragen? Goed. Dan kunnen we de gemeenteraad sluiten. En de OCMW-raad ook, uiteraard. En de volgende gemeenteraad en OCMW-raad zal plaatsvinden op 6 november. Een week later gezien de vakantie. Dus zullen er twee...
Ik zal me waarschijnlijk verontschuldigen als alles loopt zoals het voorzien is. Kunt u mij op dat moment ergens in China vinden?
Okay.